Goedenavond. Hoi, mijn naam is Geert Maars. Ik ben vanavond de gespreksleider. We gaan vanavond over smartphoneverslaving. Over ons getwitter, gefacebook, van alles en nog wat. Ons ge-e-mail, onze activiteit op Instagram. Alles rond dat ene apparaat. Op Facebook is de activiteit tegenwoordig een minuut of 50, blijkt uit onderzoek wat onder andere in het boek van Wouter van Noord genoemd wordt. En dat is meer dan in ieder geval sommige mensen per dag met hun eten bezig zijn. Zorgelijk. Ik hoor hier al een midden uit de zaal komen. Zorgelijk, volgens sommigen. De vraag is vanavond, is dat zo? Zijn wij verslaafd? Hoe manifesteert zich dat? Is dat iets waar wij iets aan kunnen doen? Of is dat de schuld van iemand anders? Van grote bedrijven bijvoorbeeld? En is dat schadelijk? En wat moeten we eraan doen uiteindelijk? Dus het is in die zin een soort therapie. Groepstherapie eigenlijk. Dus ik zou willen zeggen, haalt u de boosdoener maar even tevoorschijn. Allemaal even de smartphone op schoot. Wie had hem al op schoot? Handen? Een paar handen maar. Wat was u aan het doen, mevrouw? Oh, een nieuw huis gekocht en even de foto's laten zien. Oké, wie had hem verder nog meer al vast op schoot? Smartphone? Wie? Ja? Ja, wat was u aan het doen? Aan het inchecken op dit evenement op Facebook. Ja, ik snap niet waarom je zo moet lachen. Dat is prima, toch? Of niet? Oh, allemaal leuke dingetjes erbij gezet. Dat mag u straks allemaal gaan bekijken. Of nu ook eigenlijk. U hoeft uw telefoon absoluut niet uit te zetten. Ik raad wel aan om even op stil te zetten. Dat is voor mij en voor de gasten zometeen wel zo plezierig. Er mag vanavond van alles met die telefoon gedaan worden. Er mag getwitterd worden, inderdaad, op Facebook. Wat u wil. Het kan wel zijn dat ik u er even naar vraag. Niet om u te grazen te nemen, maar gewoon omdat dat nou eenmaal het thema is van de avond. Wie van de mensen aanwezig hier zou zichzelf wel als een problematische smartphonegebruiker omschrijven? Even handen de lucht in. Wouter van Noord, hoofdspreker in ieder geval. Er zitten heel veel mensen nog in denial, dat kan. We hebben twee heftige verslaafden achterin zitten. Zou je jezelf als verslaafd omschrijven of niet?
Ja, denk het wel, ja.
Oké, en hoe uitzicht dat dan bijvoorbeeld?
Dat je gewoon continu naar dat ding grijpt. Ook soms zelfs onbewust. Dat je het niet doorhebt en dan gewoon dat ding pakt.
Oké, en wat heel irritant, maar je doet het toch. En wat doe je dan? Wat, als je ernaar grijpt, waar ben je het meeste mee bezig?
Ja, echt met helemaal niks. Gewoon WhatsApp.
Hij ligt nu ook op. Wat is dit? Het is een berichtje van iemand. Ik ga niet voorlezen wat, maar het is een WhatsApp berichtje. Je vindt het irritant? Is dat hoe ver het gaat of heb je er meer last van?
Nou ja, ik heb er niet echt last van dat ik... echt last, zeg maar. Dat ik niet kan functioneren erdoor, maar wel dat ik denk van... De tijd die ik kwijt ben aan mijn smartphone, kan ik volgens mij veel beter ergens anders aan besteden.
Okay. Waarom doe je dat niet dan?
Ja. Waarom doe je het niet?
Oké, dat is de vraag die we hopelijk gaan beantwoorden. Meer problematische gebruikers of verslaafden hier? Ja, voor de draad ermee. Waar heb je het meeste last van?
Nou, ik denk niet dat ik er last van heb, maar de mensen om me heen.
Oké, en ben jij bijvoorbeeld? Wat dan? Wat gebeurt er dan?
Heel veel berichten krijg ik en dan moet ik reageren natuurlijk.
Oh, oké. Het is niet zo dat als je met haar bent, dat jij er dan last van hebt, maar ze bestookt jou... Oké. En wat dan bijvoorbeeld?
Snapchat, Instagram, Facebook, alles moet... Net nog.
Soms als je met vriendinnen bent of zo, dan lijkt het alsof de wereld daarbuiten interessanter is. Terwijl je gewoon met een van je beste vriendinnen bent, wat een van de leukste dingen.
Je hebt wel interessante vriendinnen, daar ligt het niet aan.
Ja, absoluut. Ja.
En hoop je ook daar iets aan te veranderen? Of zeg je van, eigenlijk vind ik het wel best, maar hebben alleen andere mensen daar last van, dus laat maar zitten.
Nee, ik hoop er wel wat aan te veranderen. Ik had ook wat die dame achterin net zei, dat ik laatst ook dacht van, ik moet mijn tijd even wat nuttiger gaan besteden. En even interessante dingen lezen in plaats van die crap op Facebook.
Okay, interessante dingen lezen in plaats van die crap op Facebook. Oké, duidelijk. We hebben nu twee dames gehoord, mannen ook, problematische gebruikers. Ja, Wouter, maar die ga ik zo meteen uitvoerig naar zijn verslaving vragen. Hier zit een van de redacteuren van het Denkcafé. Kom even staan, Eckhart. Je hebt hem zelfs in je hand. Wat ben je aan het doen?
Ik ben de andere redactieleden aan het kastijden dat ze er niet zijn.
Ook die zijn te laat. Of ze zitten via de livestream, kijken ze thuis mee. Dat kan natuurlijk ook. Waar is het problematische van jouw smartphone gebruik? Waar zit hem dat in?
Het staat een soort escapisme toe. Dat zeg maar, ik kan even 5 minuten... Even niet ergens aan denken en dan kan ik op mijn smartphone zitten en dan ben ik ergens mee bezig en dan, ja, het is een, het gaat maar door, basically.
Oké, en wat is het probleem?
Dat ik dat eigenlijk niet zou willen doen, maar toch doe.
En dat gaat ten koste van?
Je scriptie.
Oké. Okay. Okay. Wanneer moet die af, die scriptie?
2 juli.
2 juli. Gaat het lukken? Oké. Okay. Oké, okay, er zijn wat problemen op te lossen. Wie heeft er geen smartphone? 1, 2, 3? Omdat u verslaafd was of omdat u gewoon dacht, ja, nooit aan begonnen? Nooit aan begonnen. Wel aan begonnen, nooit aan begonnen? U hebt er een gehad? Oh, die ga ik wel, dat is wel interessant. U hebt een smartphone gehad, maar toen dacht u, weg ermee.
Ik kon het niet zo goed lezen vaak.
Oh, oké. Okay. Ja, dat kan ook nog. Dat, ja. U kende iemand. Ja, dat is niet genoeg. Dat, we moeten directe slachtoffers hebben vanavond. Hoe dan ook, dat smartphonegebruik is ontzettend ingeburgerd de afgelopen jaren. Eigenlijk pas heel kort. Als we zo'n avond 10 jaar geleden hadden georganiseerd, was er niemand op afgekomen natuurlijk, want toen bestond die amper. En om te laten zien dat dat heel erg ingeburgerd is, laten we even een video zien van hoe ver ook het beleid wat er in onze samenleving gevoerd wordt, daarop gericht is.
Ze worden smombies genoemd. Smartphone zombies. Mensen die voortdurend zo door het verkeer lopen. Nou, voor die mensen is er een Bodegraven nu speciale verlichting aangebracht.
We merken dat heel veel mensen heel druk zijn met de smartphone. Ze kijken niet meer eigenlijk naar de verkeerslichten, zijn heel druk met wat anders. En dit is zeg maar extra attentie op de weg, zodat mensen zeg maar het verkeerslicht niet missen.
Het gaat in Bodegraven om een proef. Vooral 's avonds zijn de ledlampjes goed zichtbaar, maar overdag...
Nou, je bent vooral op je mobiel gefocust, dus je ziet die lijn wel, maar hij valt niet echt goed op. Misschien zou je moeten knipperen of zo, dan zou het wel wat beter te zien zijn.
Verkeersdeskundigen zien het systeem absoluut niet zitten.
Ja, wij vinden als Veilig Verkeer Nederland dat op deze manier de smartphonegebruiker beloond wordt. Hij wordt dus geholpen met oversteken terwijl hij nog op zijn smartphone kijkt. En wij vinden juist, en het is ook zo, dat de smartphone gewoon heel gevaarlijk is in het verkeer. En wij willen hem daar juist uitbannen.
Nou, ik kijk nu mijn mobiel onderweg. Die heb ik in mijn zak zitten.
Voorbeeldig gedrag dit.
Ja, dat is de leeftijd, denk ik.
De kosten van de lampjes zijn niet bekendgemaakt. Als uit de proef blijkt dat het inderdaad veiliger is geworden, dan wil de gemeente Bodegraven de lampjes op meer plekken invoeren. En gaat het licht voor het systeem dus op groen.
Gaat het licht voor het systeem dus op groen. Dat heeft de redacteur bedacht. Maar goed, dat is even iets anders. Dit is eigenlijk een mooie samenvatting van waar het vanavond deels over gaat. Moeten we meebewegen met die technologische ontwikkeling? Zeggen van, dit is helemaal prima en daar gaan we onze samenleving op inrichten. Of moeten we paal en perk stellen? En wie moet er dan paal en perk stellen? Dat zijn de vragen die centraal staan vanavond onder andere. Dat doen we met een hoofdgast die een prachtig boek heeft geschreven. Zeer lezenswaardig. We gaan daarover in gesprek met Ingmar Franke, verslavingsdeskundige van de Erasmus Universiteit. Tony van Rooij van het Trimbos Instituut. En we sluiten af met een spoken word samenvatting door Atta de Tolk. Telefoon erbij, ben je eigenlijk een beetje een problematisch smartphone gebruiker of niet?
Nee, helemaal niet.
Helemaal niet, oké. Okay. Maar hij ligt er wel gewoon, weet je, wat ligt hij te doen? Gewoon een beetje te knipperen.
Gewoon te chillen.
Telefoon ligt te chillen, oké, okay, top. Mag ook, telefoons mogen ook chillen. Ja, natuurlijk is er ook ruimte voor vragen voor u. Maar voor nu wil ik heel graag de hoofdgast naar voren vragen. Hij is journalist, weet alles van dit onderwerp. Als redacteur technologie heeft hij over onze relatie met technologie, met media geschreven. Maar ook over de wereld daarachter. De wereld van het geld bijvoorbeeld daarachter. Ook bij Elsevier, nu bij NRC en een prachtig boek geschreven. Normaal pak ik hem dan even op en houd ik hem in de lucht. Maar dat boek heet... Is daar iemand hoe de smartphone ons leven beheerst? Mag een groot applaus voor ons hoofdgast van vanavond, Wouter van Oort. Welkom. Hamvraag nu even. Waar is die?
Hij zit veilig in mijn zak.
Hij zit veilig in je zak?
En hij staat op stil.
Oké, hij staat op stil ook. Wat heb je voor telefoon?
De grootste iPhone die er is.
Dus
zo'n joekel.
De grootste iPhone.
En ik heb hem ook net nog even moeten opladen omdat mijn batterij weer leeg was. Dus
hij was leeg omdat je hem vanochtend voor het laatst had opgeladen? Of...
Ja.
En dan in een dag gebruik jij hem leeg?
Ja. Ik zit 3 kwartier ongeveer in de trein naar Amsterdam, mm-hmm. waar de NRC-redactie is. En dan weer 3 kwartier terug. En dan gedurende de dag, dan komt hij regelmatig uit mijn zak. Moet ik een beetje twitteren? Moet ik een beetje kijken wat er voor nieuws in de wereld is?
Wat is het meest opmerkelijke wat je er afgelopen week mee gedaan hebt met je telefoon?
Ja, dat is dus een uitstekende vraag. Ik denk niet eens zo heel erg veel boeiend. Ik denk dat je heel veel tijd, net zoals het meisje achter in de zaal, dat ding gewoon automatisch bijpakt. Even kijkt, even swiped en dan eigenlijk na een minuut of 10, 15 denk ik, wat ging ik eigenlijk ook weer doen en wat heb ik gedaan? En dat je daar eigenlijk vaak niet een heel goed antwoord op hebt.
En wat is, doe eens een gok, hoeveel tijd per dag zit jij gemiddeld op
je telefoon? Ik hoef dat niet te gokken. Ik heb een appje geïnstalleerd om dat bij te houden. Dat is ook een beetje ironisch natuurlijk om daar een appje voor te installeren. Maar dat appje heet Moment. Het houdt keurig elke minuut bij dat je erop zit en wat je er dan op doet. En nou ja, de ergste dagen gaat dat richting de 4 uur of meer.
4 uur. En hoe is die 4 uur zonder helemaal in detail te treden? Hoe is die een beetje verdeeld? Wat doe je dan?
Veel Twitter. Heel veel Twitter. En dat is dus ook heel dat automatische en de hele tijd maar weer doorscrollen. Twitter is ook een appje dat net als veel andere social media apps expres zo is ontworpen dat je eindeloos kan blijven doorscrollen. Mm-hmm. Nou ja, ik trap daarin en ga er dus ook in mee. En zit zo nou ja, soms wel meerdere uren per dag op Twitter.
Jij stak je hand net op, hè? Dat is problematisch, zeg jij.
Ja. Nou ja, bij mij, ik merk dat het een beetje tegen mijn eigen zin ingaat. En of dat nou is omdat ik zelf slap ben en niet genoeg wilskracht heb, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar in ieder geval is het gedrag waarvan ik denk van, hé, dit is irritant. En toch kom ik er moeilijk van af. En het staat soms ook gewoon normale dingen in de weg. Op de cover van mijn boek, die we dus nu niet kunnen laten zien, maar staat een plaatje waarop ik sta samen met mijn vriendin die daar zit op de bank. Terwijl we naast elkaar zitten, van elkaar wegkijken, op onze schermpjes zitten te turen.
Dat is een gemiddelde avond in Huizen van Noord?
Niet gemiddeld, okay. Natuurlijk niet. Maar het gebeurt wel regelmatig. En het gekke is dat het ook nog best wel vaak gebeurde, ook nadat wij tegen elkaar hadden gezegd, joh, leg dat ding eens weg.
Ja. Of, we gaan zo meteen uitgebreid over die nadelige effecten praten, maar nu even iets heel anders, weer een biertje eigenlijk.
Lekker.
Zouden wij twee biertjes mogen? Slot van rekening, een denkcafé. Hè? Dus we denken een beetje en we gaan op café. Wat zijn eigenlijk de positieve gevolgen van die introductie van die smartphone? Wat heeft het jou opgeleverd? Wat heeft het ons opgeleverd?
Dat ding heeft het leven natuurlijk veel efficiënter gemaakt. Ik zou echt niet meer willen navigeren zonder Google Maps. Een stratenboek erbij pakken, dat lijkt mij vrij omslachtig. Dus het heeft mijn leven, iedereens leven, veel sneller, makkelijker gemaakt. De potentiële toegang tot informatie is natuurlijk enorm. Contacten onderhouden. Een beetje de standaard dingen ook die je hoort van die technologiebedrijven die erachter zitten. Het brengt ook echt wel connectie en verbinding en informatie.
Heb jij wel eens op het punt gestaan om de deur uit te doen?
Nee, ook omdat ik geloof daar ook niet zo heel erg in. Weet je, je hebt nu ook zo'n hele trend van digital detox. Mensen die dat ding eruit doen op het laatste. Er is een jaarlijks groot mobiele telefoniecongres in Barcelona. Maar dit jaar, de grote hit was de oude Nokia 3310. Weer helemaal terug naar domme telefoons. Ik denk dat je daarmee toch ook een beetje te veel van de voordelen inlevert. Ik kan ook voor mijn werk niet echt zonder smartphone. Ik moet op de hoogte zijn. En als ik onderweg ben en ik schrijf over technologie, als er ineens een hele grote hack is en ik sta in de kroeg, dat gebeurde onlangs toevallig. Ja, dan moet ik wel en ingetimed kunnen worden, snel kunnen zien wat het is, om te beoordelen of ik terug moet naar de krant of niet.
Ja, dus jouw werk maakt je verslaafd eigenlijk. Die verslaving is functioneel.
Ja, in ieder geval vervaagt de grens tussen werk en privé ontzettend. Ja. En,
dit is jouw gebruik. Kun je iets zeggen over hoe wij als Nederland, of als Europa, of als westerse wereld verslingerd zijn geraakt aan die smartphone?
Nou ja, jij noemde net al een heel mooie statistiek. Facebook, bij de laatste cijfers, gaf aan dat mensen gemiddeld 50 minuten op Facebook zitten. En dat zijn cijfers die zijn voor de hele wereld. Dat platform heeft 2 miljard gebruikers. Dus over 2 miljard gebruikers wereldwijd zitten mensen gemiddeld 50 minuten per dag op Facebook. En het meest ook via die app. Dat is inderdaad bijna meer tijd dan dat we eten. Dat is bijna 1/24 van je dag. En dat is nog het gemiddelde over 2 miljard mensen. Dus ga maar na wat het is voor de ergste gebruikers. De Apple-cijfers over het unlocken van je telefoon, 80 keer per dag. Gemiddeld over al die Apple-gebruikers. Dus zeg maar, de cijfers zijn zo enorm. En dat zijn nog maar gemiddelde. En die zijn dus ook voor de mensen die er wat minder op zitten. Dus
ja. Een van de voorbeelden die je in je boek ook geeft is de befaamde fantoomtrilling.
Heb ik ook last van.
Ja, u kent hem. Ik hoor hier wat mensen... Ja, ja fantoomtrillingen.
Nou, ik hoor heel vaak ook bij dit soort avonden daar ongeveer de meeste herkenning bij. Dat als mensen hem inderdaad niet bij zich hebben, dat ze toch dat ding voelen trillen in hun zak. Of,
wat even, dat is het. Je hebt hem niet of hij gaat niet af.
Je hebt hem niet bij je of hij ligt in je lader ver weg en je voelt toch iets trillen. En je kijkt even. Dus of je hoort ergens in de verte dat piepje van WhatsApp of een plopje van een pushbericht. En je voelt een soort van neiging, een ingebakken drang om dat ding erbij te pakken. En dat soort gedrag daarvan dacht ik van, dit is eigenlijk heel gek. Ja. Dit is niet helemaal normaal en is behoorlijk dwangmatig. En het staat misschien ook wel normale dingen in de weg. En dat vond ik dus ook een interessant uitgangspunt om uit te zoeken. Is dat zo? Hoe verandert dat ding ons en onze obsessie met dat apparaat? En hoe kan het eigenlijk dat wij met z'n allen zo massaal tot dat ding zijn aangetrokken?
Ja. Over hoe verandert dat ons in negatieve zin? Wat zijn de? Kun je een opsomming geven van de grootste problemen die die smartphone ons oplevert?
Ik heb natuurlijk zelf niet origineel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus ik stond aan het begin van het boek ook een beetje voor een opgave. Hoe scheid ik nou kaf van koren? Want er zijn zoveel onderzoekjes over dit onderwerp. Heel veel flut, heel veel PR. En daar moet je dus echt wel heel zorgvuldig in zijn om dat te scheiden van het echte
wetenschappelijke werk. Misschien nog het beste uiteen te zetten in de tech-optimisten en de tech-pessimisten. Dus mensen zeggen...
Ja, dat is nog een beetje de filosofische discussie. Maar ik ben ook gaan kijken naar gewoon qua gedrag. En waar is nou wetenschappelijk consensus over constant op je telefoon kijken, hoe dat ons echt verandert. Ik heb daarvoor gekeken naar een paar criteria. Het moet onderzoek zijn dat in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd. Mm-hmm. Het moet aan een topuniversiteit zijn uitgevoerd. Dus echt Harvard, MIT, Stanford-achtige universiteiten gerepliceerd zijn in andere universiteiten. Om in ieder geval te zorgen dat ik niet meeging met die onzinonderzoekjes die je overal ziet. En wat zie je dan? Dan zie je drie punten waar echt wel heel brede consensus over is. Concentratie. De hele tijd je laten afleiden door het apparaat. Dat zorgt ervoor dat je aan het multitasken bent. Mm-hmm. En als er één ding is waar psychologen het over eens zijn, is dat multitasken bestaat helemaal niet. Dat is een mythe. Aandacht werkt als een soort van spotlight. En als je je aandacht verschuift, gaat er altijd een beetje energie verloren. Dus als je aan het multitasken bent, ben je eigenlijk aan het switchtasken. En dat is niet goed voor de kwaliteit van werken.
Maar jij zegt eigenlijk, multitasken werkt nooit. Dat kun je,
multitasken bestaat eigenlijk niet. Want aandacht werkt zo dat je maar op één ding tegelijk kunt richten. Mm-hmm. Dus als je denkt dat je aan het multitasken bent, ben je eigenlijk de hele tijd aan het switchen van taak. En dat kunnen mensen best wel goed. En daar zijn we best wel efficiënt in, maar niet heel efficiënt. Want we verliezen daarbij mentale energie en we raken daar vermoeider van. Wat ook nog eens een keer zo is, aandacht werkt als een spier. Werkt gewoon, als je dat niet oefent, niet traint, dan raak je dat vermogen op een gegeven moment kwijt. Dus door de hele tijd ons te laten afleiden door pushberichtjes, door plingeltjes, door de hele tijd dat dingen en lampjes en rode ballonnetjes erbij te hebben, zijn we de hele tijd nog meer aan het multitasken.
Jij noemt volgens mij ook ergens een voorbeeld van hoe die aandacht ook meetbaar is afgenomen. Toch? Volgens mij in een paar seconden of zo, of hoe lang je aandacht kunt vasthouden.
Ja, dat is inderdaad een gemiddelde aandachtspanne. Dat is een van de uitzonderingen. Ik weet nu even de cijfers niet meer helemaal precies uit mijn hoofd, maar volgens mij in 2007 was de gemiddelde aandachtspanne van mensen, waar ze echt heel geconcentreerd hun aandacht op één taak konden houden, in orde van 12 seconden. Mm-hmm. En nu, dus volgens mij is dat onderzoek in 2015 uitgevoerd, is dat 9 seconden. Dus onze capaciteit om nog geconcentreerd ergens bij te zijn, neemt meetbaar af.
Ja, dat is er dus één, hè, die aandachtspannen. Een ander onderdeel wat je noemt is eigenlijk, dat heeft een beetje te maken met lummelen. Dus je doet iets wel of je doet iets niet.
Ja, nou dat heeft te maken met, je hebt eigenlijk twee standaardstanden in het brein. Je hebt intense concentratie en je hebt een beetje lummelen, dagdromen, juist een hele losse stand. En Wat doet die smartphone? Die zorgt ervoor dat je niet helemaal geconcentreerd bent. Maar die zorgt er ook voor dat je niet aan het dagdromen en lummelen bent. Mm-hmm. En dagdromen en lummelen is een hele belangrijke stand van het brein om te zorgen dat je...
Want hoe zorgt die dat je niet meer... Ik bedoel, je kan toch nog steeds voor je uitkijken en een beetje dromen?
Nou, dat doe je niet. Want je zit dus toch ergens in het niksige midden...
Dat is zelfs, dat, zeg maar, dat als ik naar het toilet ga, dat ik die telefoon pak en eventjes... Nu.nl gaan checken. Om maar eens even...
Een wetenschapper van Stanford die vergelijkt het met een wip. Dus je hebt aan de ene kant van de wip heb je de concentratie. Dat is de stand van je brein waarin je nieuwe dingen kunt aanleren. Waarin je goed je hoofd ergens bij kunt hebben. En de andere stand is dat dagdromen en lummelen. En door de smartphone hangt die wip de hele tijd een beetje in het midden, waardoor je eigenlijk aan geen van de twee best wel belangrijke standen van het brein toekomt.
Ja, wat ik ergens, het kwam, dat trof mij, volgens mij heet ze Shelley of Shirley Turkle. Ja. Onderzoek op scholen, wat laat zien hoe dit in extreme vorm, hè, want dit is nog een beetje abstract, maar echt in extreme vorm het gedrag van kinderen beïnvloedt.
Ja, nou dat is een andere poot van het gedrag wat echt meetbaar en door stevig wetenschappelijk onderzoek bewezen verandert. Empathie. En dat is iets wat mij zelf best wel verbaasde. Want weet je, concentratie, dat merk je wel. De tweede is nog stress. En je merkt dat je een beetje gestrest raakt. Zeker als de grens tussen werk en privé vervaagt extra door dat ding. Maar empathie, dat verraste mij wel. Dat als jij, dat is onderzoek door Sherry Turkle inderdaad uitgevoerd aan MIT. Kinderen op scholen met schermpjes in hun hand, die worden meetbaar, krijgen ze minder medelijden met klasgenootjes, als een grootouder overlijdt bijvoorbeeld. Ze praten in kortere zinnen, hebben minder sociale interacties met elkaar. En het interessante is dat als je die schermpjes uit de klas weghaalt, dan verdwijnt dat effect ook langzaam weer.
Gelijk eigenlijk? Of...
Geleidelijk. Dus ze hebben dat getoetst in een zomerkamp waar ze die apparaten weglegden, waar inderdaad de gesprekken weer langer werden. Andere maatstaven.
Maar daarmee zeg je eigenlijk, die kinderen zijn niet definitief verpest omdat ze opgroeien als iPad-generatie?
Nou, kijk, daar is natuurlijk nog heel veel discussie over. Daar blijf ik een beetje van weg in mijn boek, omdat daar niet heel veel consensus over is. Ook omdat de data daarover natuurlijk heel kort maar beschikbaar zijn. Maar er zijn wel alarmerende onderzoekers, Manfred Spitzer, een Duitse psychiater, die wel zeggen... de ontwikkeling van het kinderbrein, dat wordt misschien wel echt anders gemaakt, waardoor bepaalde circuits in dat brein anders worden aangelegd en misschien wel echt blijvend gewoon de fysieke samenstelling van het brein anders wordt.
Eigenlijk zeg je, dat weten we nog niet dat helemaal. We weten wel dat het iets doet met concentratie. We weten dat het iets doet met dat lummelen of je aandacht. Dat je nooit helemaal, en dat is misschien op de lange termijn ook je creativiteit of je gemoedsrust beïnvloedt. En dus dat onderzoek van die empathie. Dus dat je daar slechter in wordt. Even naar waarom dat is. Van, jij beschrijft op een gegeven moment de smartphone eigenlijk als een soort gokkast. Kun je uitleggen waarom wij er zo vaak naar grijpen?
Ja, dat komt omdat de bedrijven die achter die app zitten, de bedrijven die achter de platform zitten, die op die mobiele telefoons heel dominant zijn, de Apples, de Googles, de Facebooks, die hebben, nou sowieso, dat zijn op dit moment de 5 waardevolste bedrijven ter wereld. Duurder dan banken, energiebedrijven.
In rap tempo ook.
In enorm
zo
tempo.
Veranderd,
die, hebben winsten. Apple heeft een cashberg van een kwart triljoen dollar buiten gaten staan. Dus dat gaat echt om enorme bedragen. En een deel van die enorme bedragen investeren die bedrijven in onderzoek wat dan habit forming heet. Habit forming zou het ook verslaafd maken kunnen noemen. Dat zijn methodes en trucs uit de psychologie, die bijvoorbeeld ook worden gebruikt in gokkasten in Las Vegas, waar jarenlang, decennia lang stevig onderzoek aan ten grondslag ligt, hoe je mensen prikkelt om terug te komen en vooral hoe je een gewoonte vormt bij mensen.
Kun je een keer een voorbeeld geven van hoe eigenlijk de gokkast in die telefoon terecht is gekomen? Of nou niet terecht, maar bewust erin is gestopt
eigenlijk. Die tijdlijn die ik net noemde van Twitter en Facebook die eindeloos is. Dat is een bewuste ontwerpkeuze. Ze kunnen hem ook ergens laten stoppen. Waarom doen ze dat niet? Vanwege het onderzoek wat naar dit onderwerp is gedaan. En dat is ook bijvoorbeeld in gokkasten gedaan. Je hebt een aantal beloningen die je krijgt in je brein. Vaak gebeurt dat in de vorm van een lekker golfje dopamine. De dopamine is het hormoon dat je ook aanmaakt als je ecstasy gebruikt of seks hebt. En die technologiebedrijven hebben ontdekt dat zij door bepaalde functies toe te voegen in die appjes jou lekkere beloningen kunnen geven. Een van de soort beloningen waar zij op inzetten is de beloning van de jacht die mensen nastreven.
Dus eigenlijk een heel elementair ding wat stamt uit de oertijd.
Het is gewoon ingebakken in ons. Wij willen jagen en een prooi binnenslepen. Als wij een prooi binnenslepen krijgen we een lekker golfje dopamine. Maar wat is nou het interessante aan die beloning van de jacht? Is dat het niet alleen maar een golfje dopamine veroorzaakt bij een...
Maar wat is, hoe jaag je op in je tijdlijn?
Interessante dingen.
Wat is het equivalent van een antilope die ik over mijn schouder heen
die antilope,
mee
die zit hem in een lekkere like die je ergens op je tijdlijn vindt. Of een interessante foto van een vriend. Je moet door heel veel chak heen.
Gewoon iets lekkers, iets leuks.
Iets lekkers, iets leuks. Een sociale beloning, een interessant nieuwtje. Wat het interessante is aan die beloningen van de jacht, is dat het niet alleen maar een golfje dopamine geeft als je daadwerkelijk die prooi binnensleept, maar ook al de belofte van die prooi kan een klein golfje dopamine losmaken. En sterker nog, als die prooi, of als die belofte van de prooi ook nog eens een keertje variabel wordt toegediend, dan worden mensen helemaal gek. Dus als je niet zeker weet dat je na 2 of na 3 posts een leuk ding, een prooi vindt, maar soms komt hij na 3 keer, soms komt hij na 16 keer, soms komt hij misschien nog veel later.
De gokkast eigenlijk.
Dat is een mechanisme wat ingebakken zit en waar je dus, waardoor je de hele tijd blijft teruggaan op jacht naar dat golfje dopamine. En die techbedrijven die weten dat en die bouwen die beloningen keurig in.
Ja. En jij zet 3 soorten beloningen eigenlijk, of
ja,
toch niet?
Sociale beloningen heb je natuurlijk ook nog. Dat zijn de likes of... waar je het bijvoorbeeld ook aan kan zien is de manier waarop die appmakers spelen met sociale drugs. Of druk in hun apps. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de 2 blauwe vinkjes in WhatsApp.
Je weet dat iemand het gelezen heeft.
Ja, die zitten er natuurlijk niet alleen maar om het voor jou handig te maken. Maar ook om een beetje sociale druk te creëren. Zodat jij weer druk voelt om in die app te blijven. Die bedrijven, wat het interessante is, die zijn totaal afhankelijk van hoeveel tijd jij doorbrengt in hun apps. Hun hele verdienmodel hangt af van de hoeveelheid minuten die jij daarin doorbrengt. Want dan kunnen zij jouw online advertenties laten zien. Dan kunnen zij jouw data oogsten. En wat het irritante is aan dat verdienmodel, of de basis van dat verdienmodel, is dat tijd, anders dan geld bijvoorbeeld, is een eindige hulpbron. Iedereen heeft maar 24 uur per dag. Mm-hmm. Dus die bedrijven die hebben door middel van allerlei trucjes en beloningen en lekkere golfjes dopamine, hebben ze die smartphone een dopaminepompje gemaakt bijna, om jouw tijd vast te houden. Alleen tijd is eindig. Dus hoe beter zij daarin slagen, hoe irritanter het wordt voor me.
Ja, jij hebt heel veel voor je werk mensen gesproken die zich hiermee bezighouden, ook binnen dit soort bedrijven.
Ja.
Zeggen ze dit ook? Zeggen ze van ja, dat doen wij inderdaad. Want is altijd zo'n ding, ik hou heel erg van bastonjekoeken. En er is altijd zo'n verhaal, daar stoppen ze iets in waardoor je achter elkaar die bastonjekoeken wil blijven eten.
Ja.
Ik denk dat het zo is, want ik kan ze alleen maar per pak eten. Maar zeggen ze dat bij een bedrijf als Facebook ook? Dat ze zeggen, ja, dat klopt. Perfect, daar schamen we ons niet voor.
Sterker nog, daar houden ze hele conferenties over. Die heette de Habit Summit. Daar staan mensen, consultants die bedrijven allemaal adviseren, te vertellen welke trucjes ze nu weer hebben ontdekt en wat er wel het beste, wat wel werkt en wat niet werkt. Hoeveel tijd ze daarmee van de gebruiker hebben kunnen vasthouden. Google, Facebook, die ontkennen ook niet dat ze dat gebruiken. Het is ook gewoon voor iedereen te zien. Hè? En het onderzoek dat ten grondslag ligt aan die trucjes is ook gewoon openbaar. Maar het verbaasde mij ook, je hebt er gewoon conferenties over. Er is één jongen, Nir Eyal, die heb ik ook gesproken voor het boek. Die geeft interviews, die heeft een boek geschreven, Hooked. Die profileert zich echt als, hij noemt het habitvormer. Maar ja, je zou het dus ook verslaafmaker kunnen noemen.
Ja, is het erg?
Ik denk omdat tijd een eindige hulpbron is, dat je in ieder geval een beetje moet opletten hoeveel je er dan van laat wegsnoepen door die trucjes.
Ja, er gingen net een aantal handen de lucht in bij mensen die zeiden, ik zou mezelf omschrijven als een problematische smartphone gebruiker. Zijn er ook hele blije smartphone gebruikers? Was het problematisch en blij? Allebei? Anders grijp je niet elke keer naartoe. Even handen nog meer, voor ons een beetje een beeld hebben. Blije smart. Zijn er een paar, Tony hieronder, die komt er zo meteen bij. Oké, maar je zou namelijk ook kunnen zeggen, ja, die bedrijven doen dat. Die maken gewoon, die ontwikkelen een product wat wij fijn vinden, wat wij lekker vinden, waar wij blije smartphone gebruikers van worden.
Dat is ook het verweer van die meneer Eyal. Die zegt, ja, ik draag liever bij aan producten die mensen gebruiken, dan dat producten zo slecht zijn dat niemand ze wil gebruiken.
Ja.
Dat is wel zo. En als er een gezonde markt zou zijn, een gezonde concurrentie tussen apps en tussen techbedrijven, dan zou het misschien nog minder problematisch zijn. De mythe van Silicon Valley en appmakers is dat het allemaal kleine start-ups zijn die de grote jongens omverbeuken met slimme nieuwe ideeën. Maar dat is niet de economische werkelijkheid. De economische werkelijkheid is dat macht en geld zich ongeëvenaard concentreert bij die grote partijen, Google, Apple, Facebook, Amazon, dat soort partijen. En er is dus een... Aan de ene kant heb je een enorme economische drang om onze tijd vast te houden. En er is niet een concurrent die kan zeggen, laten we daarmee stoppen. En nu gaan we producten maken die je misschien beter gebruikelijk maken van je tijd. Er is bijvoorbeeld wel, Google heeft 2 jaar geleden speciaal hiervoor, omdat ze ook wel signaleerde dat dit een probleem aan het worden is, een ethicus in dienst genomen, Tristan Harris, die een hele filosofie heeft over hoe bouw je dan technologie die wel nuttig gebruik maakt van de tijd van gebruikers. Interessante ideeën. En er zijn ook wel wat dingen binnen Google, projectjes van de grond gekomen. Alleen Tristan Harris is wel binnen 2 jaar weggegaan bij Google. Omdat iemand als Nir Eyal verdient natuurlijk veel meer geld voor een bedrijf als Google dan een Tristan Harris.
Ja, ja.
In ieder geval op korte termijn.
We gaan het erover hebben hoe verslaafd wij nou echt zijn. En vooral ook wat we daaraan kunnen doen. En dat doen we met 2 mensen die er alles van weten. De ene is hoogleraar klinische psychologie en weet dus alles van verslaving, van afhankelijkheid. Maar ook wat het doet met ons in onze hersenen. Professor Ingmar Franke, geef me een heel groot applaus. En daarnaast in ieder geval zelfverklaard happy smartphone user Tony van Rooij. Geef me een heel groot applaus. En naast een blije smartphone gebruiker ook wetenschappelijk onderzoeker, werkzaam voor het Trimbos Instituut. Weet alles van gokken, van mediagebruik en gepromoveerd. Er is een proefschrift geschreven over gameverslavingen. Tony, je telefoon zit in je zak of niet?
Nee, die ligt daar.
Oké, die ligt daar. Er begint nog niks te fantoom trillen in je zak?
Nee, nee.
Oké, heb je ook geen last van?
Ik dacht ik moet er nu gewoon even bij zijn, weet je wel?
Ja, dat is wel handig om op te letten. Ja. Dat is heel verstandig als je gast bent op een avond. Ja. Jij bent een blije smartphone gebruiker, zei je? Niet zoveel last?
Ja goed, ik doe al 10 jaar verslavingsonderzoek, dus ik denk dat ik vrij immuun ben voor de trucjes. Aan de andere kant, ik zit wel verdacht veel Plants vs. Zombies te spelen deze week. Ook tijdens het ontbijt en daar is mijn vriendin niet altijd even blij mee. Dus misschien ben ik niet helemaal immuun, maar ik denk wel dat dat me een hoop goede dingen brengt.
En wat dan, bijvoorbeeld?
Ik heb een documentaire zitten kijken in de trein hierheen. Ik ben blij dat dat kan. Vroeger zat ik misschien uit het raam te kijken of een slechte editie van de metro te lezen. En nu krijg ik informatie binnen die mij boeit. Direct toegespitst op mijn situatie. Ik zeg ook niet dat ik verslaafd ben. Nee?
Zeker niet, eigenlijk zeg je dat. Je bent niet verslaafd.
Nou, ik zelf niet, nee. Ik vind überhaupt smartphoneverslaving een beetje een dubieus idee. Ik heb al moeite met het begrip gameverslaving en daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan.
Mm-hmm.
Want wat is dat dan precies, hè?
Ja, dan gaan we even, mag jij zo meteen ook zeggen, maar ook even aan je buurman vragen. Ingmar Franke, we zijn hier in ieder geval met 2 wetenschappers, iemand die heel veel met wetenschappers praat. Even voor de definitie, wat is een verslaving eigenlijk?
Als we dat wisten. Nou ja, je hebt natuurlijk het officiële DSM, zeg maar.
Dat is het handboek voor psychiaters, hè? Ja.
Waarin alle stoornissen staan, zeg maar, daar staat het niet in. Wat is verslaving?
Daar staat verslaving niet in?
Verslaving staat er wel in, smartphone verslaving.
Oké, ja.
Sorry. Er zijn belangrijke kenmerken. Het allerbelangrijkste is dat het heel nadelig moet zijn voor jezelf, voor je gezondheid, voor je omgeving.
Buitenspelen kan geen verslaving zijn?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, het moet echt nadelig zijn, zeg maar.
Ja, ik heb een vriend die blode af en toe en die is toen vervolgens gaan fietsen. Dat doet hem goed. Dat is geen verslaving?
Nee, zoals je nu vertelt niet.
Volgens de hoogleraar niet? Oké.
En er moet een zekere vorm van craving zijn, zo noemen we dat. Dus een zekere vorm van verlangen naar, bij een alcoholist die ziet een biertje en die krijgt ontzettende behoefte en ontzettende trek om...
Daarover willen jullie wat drinken eigenlijk, of niet?
Ja, lekker.
Biertje? Tony, wil je wat drinken?
Ik doe even water.
Oké, maar zouden we nog 1 biertje mogen?
En wat we ook heel belangrijk vinden bij verslaving, en dat staat ook in de DSM, is controleverlies. Dat je meer tijd aan iets besteedt dan je eigenlijk zou willen.
Ja, dat horen we wel een beetje terug, hè, hier.
Horen we hier wel terug, ja.
Ja.
Hoe definieer je controleverlies? Want dat is ook een vraag die ik voor mezelf wel heb. Wanneer wordt een beetje een slappe ruggengraat controleverlies?
Ja, dat is heel erg lastig. Ten eerste wat ik wil zeggen is dat ik wel veel overeenkomst met verslaving zie. Maar ik ben het waarschijnlijk...
En wat noemen ze eens even?
Nou ja, je ziet alle elementen wel een heel klein beetje terug, zeg maar. Wat jij ook noemt van dat controleverlies zie je een beetje terug. Dat je meer tijd eraan besteedt zie je terug. Dat verlangen van dat je toch een beetje in je broek zit te branden als je ergens bent.
Ja, en die fantoomtrillingen misschien wel.
Fantoomtrillingen, dat soort dingen. Dus je ziet wel alles terug, maar ik... Om het echt verslaving te noemen vind ik echt een hele stap te ver, want het is wel een soort light. Ik heb heel veel met verslaafden gewerkt, heel veel onderzoek gedaan ook naar hersenmechanismen gekeken van verslaafden. En daar zie je dat de problematiek zeg maar toch wel heel veel heftiger is. Als je gaat kijken bij een gedragsverslaving, zoals smartphone verslaving, we hebben nog wat gedragsverslaving, mm-hmm. ook eetverslaving kunnen zeggen, of gameverslaving, dat soort dingen. Daar zien we dat soort mechanismen die ik net zei, dat soort kenmerken, die zijn er echt veel minder heftig.
Wat zijn dit voor, wat gebeurt er in de hersenen bij een alcoholverslaving of een cocaïneverslaving bijvoorbeeld wel, maar bij deze soort verslaving, die gedragsverslavingen niet?
Nou, ik denk wel dat er elementen zitten dat ze inderdaad ook wel dat beloningssysteem triggeren. Dat geloof ik meteen. Hè. Dat je inderdaad zo'n like ziet en dat je denkt van, hé. Hey. Maar wel echt in een soort light versie zeg maar, van drugs. Ze hebben wel eens uitgerekend het stofje dopamine, wat jij zei. Dat bijvoorbeeld bij cocaïne zeg maar 20 keer zoveel afgegeven wordt als iemand die heel heftig verliefd is. En daar wordt het ook afgegeven. Dus voor mij is het een soort gradatie iets van, je ziet wel de dingetjes in een light vorm terug, mm-hmm. maar het gaat niet zover zeg maar dat ik van een full-blown verslaving zou.
Ja. En even in algemene zin, als we kijken naar, je hebt veel onderzoek gedaan naar verslaving en verslaafden, zijn er bepaalde groepen, want daar gaan we het misschien zo meteen ook nog even over hebben, extra kwetsbaar voor verslavingen?
Ja, zeker. Ja. We zien inderdaad bepaalde mensen die problemen hebben met gedrag inhouden. Inhibitie noemen we dat. Hè, van je wil iets en je lukt je niet om er vanaf te blijven. Dat zien we heel sterk terug bij verslaving. Maar dat zien we inderdaad ook terug bij de gedragsverslavingen zoals overmatig smartphone gebruik, dat soort dingen.
Ja, maar zijn bijvoorbeeld jongeren vatbaarder dan ouderen? Zijn vrouwen vatbaarder dan mannen? Zijn ongelukkige mensen vatbaarder dan gelukkigen? Ik noem maar even wat.
Vooral het laatste, ja.
Wouter, jij knipt?
Ja, dat heb ik ook wel voorbij zien komen in de interviews en de onderzoeken. Dat inderdaad die bedrijven ook expres functies inbouwen voor eenzaamheid. Omdat dat een hele sterke emotie is waardoor je gevoeliger raakt voor dit soort beloningen. Mm-hmm. En ik ben ook wel benieuwd, ik was laatst bij een bijeenkomst bij het ministerie van Onderwijs, waar ook een onderzoeker was van de Universiteit Leiden, die onderzoek deed naar impulsbeheersing. Mm-hmm. Dat hoor ik bij u ook wel, ja. wel terug. Zij zei, vooral bij jongeren is die impulsbeheersing slechter.
Ja, klopt.
Dus eigenlijk zijn jongeren waarschijnlijk juist voor zo'n impulsgedreven ding als een smartphone misschien wel een stukje gevoeliger
ja,
dan.
Dat zou zomaar kunnen. Ja.
Als ik iets mag toevoegen. Kijk, ik heb veel onderzoek gedaan naar adolescenten en die gamen dan af en toe te veel of ze zitten te veel op internet.
Ja.
Maar goed, we weten allemaal dat ze soms ook te veel drinken, te veel uitgaan en dan in coma ergens op straat liggen. Het gebeurt, er zijn verhalen over. Dus adolescentie is ook een beetje een experimenteer leeftijd. En heel vaak is er dan even extreem gedrag. Mensen schieten een tijdje door even in hun hobby. En dan herstelt dat vanzelf weer. En er is er iets minder aandacht voor dat onderwerp. Want ja, dat is veel moeilijker te onderzoeken. Maar als je het onderzoekt, dan zie je dat heel veel van het gedrag ook een beetje van voorbijgaande aard is. En dat is ook waarom in de psychiatrie men best wel voorzichtig is met diagnoses geven op jonge leeftijd. Dus dat is in die zin, ja, de jongeren worden wel getarget en iedereen zit met zijn smartphone, maar je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn, denk ik.
Ja, laten we even kijken. We hebben een video van Simon Sinek. We hebben het nu over van, oké, dopamine, hè? Wat doet dat met je? Hij legt die link ook. Hij zegt, dopamine, dat hebben we inderdaad bij die andere verslavingen ook. En daar heeft hij ook eigenlijk gewoon een aanbeveling, concludeert hij daaraan vast.
Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening.
Ja. Ik denk dat we allebei een beetje triggeren erop. Maar,
ja, ga je gang.
Wat ik een beetje mis, zeg maar, van heel vaak van dit soort onderzoek is soort van correlationeel. Je ziet dat mensen wat ongelukkiger zijn en die gaan inderdaad wat meer smartphone gebruiken. Die gaan ook wat meer alcohol gebruiken en middelen gebruiken. Het is ook inherent aan de mens, dus je moet ook een soort uitlaatklep hebben van misschien, dat is ook een interessante gedachte, misschien is het wel een positiever uitlaatklep dan inderdaad middelengebruik of alcohol of andere slechte
dingen. Je zegt eigenlijk maar, prima, laat ze maar helemaal aan de
smartphones van heroïne.
Ja, dat is het eigenlijk. Van, we weten allemaal dat we een soort uitlaatklep nodig hebben van inderdaad iets wat af en toe belonend is. En blijkbaar kijken sommige mensen dat van een smartphone. En of dat dan inderdaad.
Nou, de smartphone is natuurlijk ook anders dan heroïne. Omdat anders dan heroïne zijn smartphones ook nog best wel nuttig af en toe.
Ja.
Alleen het nuttige op smartphones gaat heel vaak over in het nutteloze. Dat in ieder geval bij mezelf. En als ik ook met mensen het daarover heb. Je pakt hem erbij om iets te doen op Google Maps of een werkmailtje te antwoorden. Oh, je ziet een rood pushballonnetje staan van Facebook. Dan zit je weer een half uur op Facebook. Oh, Twitterbericht. Het is een blend. En het loopt allemaal in elkaar over. En juist het ontbreken van een heldere grens tussen normaal gedrag en problematisch gedrag. Tussen nuttig gebruik en nutteloos gebruik. Dat maakt het zo'n tricky apparaat.
Maar misschien, kijk, ik zie het verslavingsbegrip, dat is soms handig. Ik zie dat een beetje als een hamer. Dus je begint met het idee van verslaving, dan zie je overal spijkers. In ieder geval denk je van, ja, smartphone heroïne, smartphone alcohol. En dat is mijn probleem met dit stukje ook een beetje. De metafoor is al gekozen en dan lijkt het heel erg alsof het goed past. Maar goed, je kan ook je geest iets verbreden en zeggen van, ja, wat gebeurt er nu als er nieuwe technologie in het spel komt? Nou, meestal zijn er eerst een hele hoop zorgen. Er waren zorgen over de telegram, er waren zorgen over de radio, er waren zorgen over Dungeons and Dragons, over Elvis Presley. Het is allemaal overgegaan en nu lachen we erom. Je zegt niet dat hetzelfde is als een smartphone. Nee, je hebt hele legitieme punten.
Het hoeft ook niet helemaal
exact,
maar, niet te kloppen dan.
Maar om het nog één stap verder te trekken, ja, als die nieuwe technologie in je leven komt, dan is er ook in de communicatiewetenschap het idee van domesticatie, dus het temmen van de technologie.
Exact, ja.
En dat is een tegenhanger van het idee dat er een soort cobra op de loer ligt die op elk moment kan bijten. Als je in het begin een hond hebt, ja, dan zit hij ook in je bed. En dan steekt hij uit je tas en dan zit hij op de eettafel. Maar na een jaar, dan ben je dat wel verleerd. Want zo leuk is dat niet als je hond in je bed zit.
Maar dat is ook een beetje mijn punt. Mijn punt is inderdaad ook, die technologie is nu nog een beetje een soort van wild dier in jouw metafoor. Die we nog echt wel een beetje moeten temmen. We moeten echt nog even grenzen stellen, duidelijk hebben hoe we dat nieuwe dier in ons huis laten. Want de manier waarop het nu binnenkomt walsen.
Maar schets eens even een angstbeeld. Wat gebeurt er als we dat dier niet temmen?
Ik ben hier niet van de angstbeelden hoor. Gewoon puur omdat die tijd waar die technologiebedrijven op zitten, is eindig. Ik zit 4 uur per dag op mijn smartphone. Dat kan gewoon haast praktisch niet meer. Ik zit al, wat is het, een kwart van mijn wakkere tijd op dat ding. Er is een grens aan hoeveel tijd we daarop kunnen besteden. Dus if anything, denk ik dat er al misschien zelfs een soort van tegenbeweging aan de gang is. Door die Nokia 3310 op dat congres die ineens heel populair wordt. Boekjes zoals dat van mij. Maar er zijn ook veel meer andere films en boeken over verschenen. Dus het bewustzijn begint langzaam in te dalen. En dat zal vast leiden tot weer iets gezonder normale gedrag.
Ja, misschien is dat ook wel een verschil zeg maar, met verslaving. Als je kijkt naar de oplossing, zeg maar, de behandeling. Bij verslaving is dat wel echt heel erg lastig. Mensen... Verslaving staat berucht dat mensen vaak terugvallen. En bij smartphone of gebruik ligt de oplossing iets meer voor de hand. Gooi de Facebook-app er vanaf, heb ik persoonlijk gedaan.
Ja, ik ook.
Dus dat soort dingen, en dat gaat redelijk goed. Ik bedoel, ik heb nooit dat ik s'nachts wakker lig van Facebook.
Maar even, dat is misschien interessant. Tony, het Trimmels Instituut doet onderzoek ook naar hoeveel mensen ergens last van hebben. Maar ook hoe je er vanaf kunt komen bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe gaat dat als je kijkt naar dit soort verslavingen? Over welke voor omvang hebben we het dan in Nederland? Als je eventjes zegt, misschien moeten we het een lichte verslaving noemen, maar dan hebben we het over zoveel mensen waar het echt een groot probleem is.
Dat ligt eraan of je het over games hebt of over smartphones of over internet. Maar even heel grofweg, in het algemeen gezegd, als je mensen vraagt van vind je het wel eens moeilijk om te stoppen met je smartphone of denk je zelf dat je verslaafd bent aan je smartphone, dan zegt 30%, 20% van de mensen die zegt ja, dat is wel eens. He, dus dat zijn enorme groepen. Maar dat betekent nog niet zoveel, denk ik. En als je dan nog één stapje verder gaat en je gaat vragen van... heb je wel eens het gevoel dat je echt de controle kwijt bent? En heb je wel eens een keer ben je wel eens wat later naar bed gegaan? Heb je een keer je huiswerk niet goed gedaan? Of kwam je te laat op je werk, et cetera? Gebeurt een keertje. En je gooit dat op een hoop, ja, dan kom je op een kleinere groep. Hè? Dat is 4-5%. Daar kan je over twisten, maar dat is een beetje in die orde van grootte. En als je dan gaat kijken naar de mensen die ja, echt niet meer zo goed functioneren... Uh-huh. Hè? Dus het gaat mis met je bedrijf of het gaat mis met je opleiding... dat is nog een kleinere groep. En dat is vrij zeker minder dan 1%.
Ja, en het gaat mis met je bedrijf of je opleiding. Heb je het in brede zin over dit soort gedragsverslavingen of over mediaverslavingen?
Exact. Nou, ja. Game is dan het best gedocumenteerd. Een smartphone, ja, ik heb nog geen patiënt voorbij horen komen. Maar er zijn wel veel zorgen op middelbare scholen over blootstelling aan sociale media, ja. Gamen. Ja. Ouders zijn daar bezorgd over.
Nou, het gevaar van wat je net natuurlijk zegt is van, nou ja, we moeten er gewoon een beetje aan wennen. Mensen gillen niet zo, dat komt allemaal wel goed.
Ja, dat is niet wat ik zeg. Hè? Ik bedoel, ik zeg alleen, ik denk dat je er ook zo naar moet kijken, want dat speelt ook. Aan de andere kant, stel dat ik nu ouder was. Nou, ik weet aardig hoe die technologie ontwikkeld wordt. Net als jij heel mooi beschreven hebt in je boek. Ja, ik weet uit vrij eerste hand dat er in China bedrijven zitten en die ontwikkelen Candy Crush en dat soort spellen door. En die zijn niet bezorgd over mijn privacy en ze zijn ook zeker niet bezorgd over mijn portemonnee of over mijn kind. Die willen winst maximaliseren en dat verdwijnt naar China. Ja, daar hebben we heel weinig beheersing over. Dus ik denk dat dat zaak is als ouder om dat heel goed in de gaten te houden. En die mechanismen die jij beschrijft, ja, goed te begrijpen wat er aan de hand is.
Ja, maar hiermee schets je eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren is dat je dat het een beetje geld kost. Hè, dus dat er geld naartoe verdwijnt, dat er tijd naartoe verdwijnt. Maar er zijn geen aanwijzingen om te zeggen op dit moment dat er mensen dakloos worden door hun smartphone gebruik. Dat ze mensen gaan bestelen door hun smartphone gebruik. Dat ze...
Dat ligt exact, kijk, een smartphone dat is een toegangspoort naar content en het ligt er heel erg aan wat je ermee doet. Uh-huh. Ik ben zeer bezorgd over weddenschappen aanbieden en gokgedrag via smartphones. Ik denk dat je daar heel erg mee moet oppassen. Als meest extreme voorbeeld naar mijn idee. Kinderen die blootgesteld worden aan allerhande online pornografie, ik denk dat je daar ook een beetje mee moet oppassen. Ja. Spelmechanismen, ja, het lijkt me ook niet zo'n goed idee als kinderen geld zitten uit te geven op hun negende levensjaar. Aan smurfbessen voor 100 euro per emmertje. Maar ja, hè, dat krijg je waarschijnlijk wel terug dan, hoop ik. Dus dat is al wat softer, maar dat moet je ook een beetje in de gaten houden.
Ja, nee, maar ik ridiculiseer het een beetje, hè, maar ook we hebben het over een verslaving. Nou, daar blijkt heel erg dat het een hele lichte verslaving is. Maar goed, die problemen zijn er wel degelijk. We merken ook dat een aantal mensen zich er een beetje zorgen over maken. Als we ons eens richten op wat we... eraan zouden kunnen doen. Wat heb jij gedaan bijvoorbeeld om van je lichte smartphoneverslaving af te komen?
Ik heb dat appje dus geïnstalleerd, Moment, om in ieder geval een beetje bewuster te worden van hoeveel ik er dan op zit. En dat was ook echt wel meer dan ik dacht. En je kan ook een beetje zien in welke appjes je dan zit. Dus ik heb nadat ik me wat bewuster werd, heb ik ervoor gekozen om inderdaad Facebook te deinstalleren, de Twitter-app te deinstalleren, allemaal pushberichten uit te zetten, de blauwe vinkjes in WhatsApp uit te zetten. Zoveel mogelijk mezelf te onttrekken aan die trucjes.
Wanneer heb je dit gedaan?
Ergens tijdens het schrijven van het boek.
Ergens afgelopen jaar is dat geweest?
Ja.
Ja. Ja. En heb jij ook iets weer opnieuw geïnstalleerd?
Twitter is er eentje die de hele tijd zo'n beetje tussen weg en weer terug beweegt. Omdat, kijk, je hebt natuurlijk ook de browser nog waarmee je naar die dingen kunt gaan. Dan heb je in ieder geval altijd een soort van extra denkstapje dat je oh ja, waarom wil ik ook weer naar Facebook? Maar ik merkte bij Twitter dat die hele denkstap op een gegeven moment ook weg was. En dat het gewoon onhandig was om het niet in een appje te hebben.
Ja.
Maar goed, nu is hij er wel weer af.
Dit is één.
En wat ik ook doe is op gezette momenten waarop ik gewoon dat ding niet nodig heb, ook er bewust voor te kiezen om hem gewoon echt uit mijn buurt te houden. Dus hij ligt niet... Ik had vroeger mijn lader op mijn slaapkamer liggen. Onze slaapkamer is nu strikt smartphone-vrij gebied.
Ben jij daar... Dit klopt of niet? Dit is waar. Okay. Is hij een leuke mens van geworden? De slaapkamer is gezelliger. Ze horen hier voorzichtig. Oké, goed, duidelijk.
Dus die slaapkamer is gezelliger geworden. Ik heb ook bijvoorbeeld op zaterdagen, als het kan, laat ik hem helemaal in de lader zitten. En we gaan, ik ga zonder smartphone op vakantie. Dus maar goed, dat zij hem dan wel bij zich heeft voor navigeren.
Je weet waar je heen moet.
De laatste vakantie dat mijn creditcardlimiet ineens op, dan was ik wel heel blij dat zij hem bij zich had. Maar dan word ik in ieder geval niet de hele tijd getriggerd door die appjes en dingetjes. En blijf je in ieder geval weg van het apparaat op momenten dat je dat liever hebt.
Ja, Ingmar?
Maar wat ik ook hoor, dat de smartphone in tegenstelling tot een gewone verslaving, zeg maar, kan ook voor een heel groot deel functioneel zijn. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat jij Twitter voor je werk nodig hebt. En ja. Je kan niet helemaal negeren, zeg maar. En nee. Bij verslaving heb ik nooit een soort functionaliteit kunnen ontdekken. Ja, nee. wel van gewoon een biertje, maar niet van een verslaving.
Ja, maar die functie loopt dus wel best wel vaak door
dat,
in
dat
dysfunctie.
Dat is ook een gevaar. Ja, ja. Dat is een gevaar. Maar ook als je kijkt naar het gebruik van smartphones, daar is een heel groot deel ook functioneel van. En als je kijkt naar Facebook, is niet functioneel. Maar goed, ik vond die 50 minuten die jij noemde nog wel meeval. Ik dacht van, nou ja.
Elke dag, hè? 2 miljard mensen, elke dag 50 minuten.
Haalt de hoogleraar cognitieve psychologie dat? 50 minuten op Facebook per dag?
Ik heb Facebook eraf gegooid.
Oh, oké. Okay.
Ik game wel veel, trouwens.
Wat dan?
Van alles. Witcher, strategiespellen.
En dat wordt nergens problematisch?
Nee.
Oké. Okay. Even, want voordat we nu dreigen te verliezen in de vraag of het een grote verslaving is, een kleine verslaving. Wouter, je...
Wat ik nog wel ook wilde zeggen is, dit zijn de stappen die je zelf een beetje kunt nemen. Maar hierachter gaat natuurlijk veel grotere problematiek schuil die je niet als individuele gebruiker met een beetje matiger kunt aanpakken. Je privacy schendingen, het expres zo tijdrovend mogelijk maken van apps. Het feit dat die 5 meest waardevolle bedrijven van de wereld geen belasting betalen. Apple heeft in 2014 0,005% belasting betaald in Europa. Dat is €50 voor elke miljoen euro winst die ze maken. Dus er gaat een heel scala aan problemen achter dat apparaat schuil. En dat kan je dus niet alleen maar oplossen door te minderen. Dat zal er wel een bijdrage, maar dat is een beetje een collectieve actieprobleem. Wat moet je dus doen? Denemarken heeft laatst een heel interessante stap genomen. Die hebben een tech-ambassadeur ingesteld. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zij iemand aangesteld die, alsof het een land is, onderhandelt met Google, Facebook en Apple. In de woorden van die minister is de bilaterale relatie tussen Denemarken en Apple inmiddels ook belangrijker dan de bilaterale relatie tussen Denemarken en Griekenland. Mm-hmm. En dat is denk ik ook gewoon in strikte economische termen zo. Dus door dat soort oplossingen te bedenken, raak je in ieder geval in gesprek op overheidsniveau met die bedrijven, zodat je een voet tussen de deur hebt en kunt zeggen, stop eens even daarmee. Of zullen we eens een keer kijken hoe jullie privacy schenden? Zullen we eens kijken hoe jullie belasting betalen? En als jullie je niet aan onze publieke normen houden, dan moeten we misschien ook maar aan wat andere stappen gaan denken.
Ja, even, want inderdaad, dan ontstijgen we de persoonlijke acties die we kunnen ondernemen. Hier wordt nu even net genoemd jonge kinderen die misschien ofwel nog dat moeten ontdekken op de een of andere manier, of misschien ook wel een beetje beschermd moeten worden. Vind jij dat jongeren zo ergens die nu opgroeien, nou, met een iPad of een iPhone of een andere smartphone in de hand, dat die daar op de een of andere manier bij begeleid moeten worden?
Ja.
Op wat voor manier dan?
Ik denk dat het belangrijk is dat die... Kijk, ze weten natuurlijk meestal vrij goed hoe het werkt. Ik bedoel, ze zijn ermee opgegroeid. Maar de dingen die daarachter zitten, de manier waarop die producten ontwikkeld worden, de gewoontevorming inderdaad, de mechanismen die daarachter zitten, ja, dat zit nog niet in onze lespakketten. Dat bestaat nog niet lang genoeg. En ik denk dat het in deze tijd van groot belang is om dat te beseffen. Omdat jouw gedrag daar inderdaad door beïnvloed wordt tot op bepaalde hoogte. Maar ik denk dat we de infrastructuur nog niet hebben om dat goed uit te dragen.
Ja, de infrastructuur is een beetje vaak. Wat betekent
nou ja, de docenten die konden 5 jaar geleden misschien in veel gevallen nog niet e-mailen. Of niet goed. En de IT loopt vaak achter op scholen, et cetera. En ja, die moeten nu dan ineens onderwijs gaan geven over slinkse data science-achtige manipulaties van Chinese overheidsbedrijven of zo. Het is te complex en te onvatbaar om dat nu al goed uit te dragen.
Ja.
En om het misschien iets praktischer te maken. Ja, ik ben helemaal voor om moments bijvoorbeeld. Ga dat in de middelbare school als een lesopdracht meenemen. Laat die kinderen dat een maand uitproberen. Ik denk dat het een hele goede manier is om even te stoppen. En simpelweg even stoppen is een hele goede. Is een heel goed tegengif voor gedrag.
Wat mij onwijs opgeruimd was vorige week voor een reportage voor NRC bij een school in Eindhoven, waar ze als een van de weinige scholen in Nederland een heel strikt smartphoneverbod hanteren tijdens lestijd. Dan gaat hij echt de kluis in van 9 tot 2:30. En die kinderen die spraken zo verstandig over het technologiegebruik. En dan denk je misschien worden die kinderen daar een beetje digibeter en dan snappen ze die digitale wereld straks niet. Maar er was een jongen in die klas, die had 16.000 Instagram-volgers met een account. Dus die wisten op een of andere manier veel beter de grenzen te hanteren tussen de offline en de echte wereld, ook concentratie te behouden. Dat waren kinderen die klaagden over ouders die dan tijdens het eten op hun telefoon zaten. Dat waren kinderen die klaagden over leraren die dan tijdens het surveillance voor toetsen wel op Facebook zaten en dus niet zagen als ze een vraag hadden. Dus ik ben...
Maar daarmee zeg je eigenlijk, die hoef je niks wijs te maken.
Nee, en iets van afscherming en zelfregulering daarin en misschien dus en misschien een beetje externe regulering in de opvoeding, mm-hmm, kan misschien helemaal niet zoveel kwaad.
Maar wie doet dat? Is dat de docent? Is dat de overheid? Zijn dat de ouders?
Ja, ik ben niet zo van dat de overheid smartphones gaat verbieden of zo voor bepaalde leeftijden. Maar ouders lijkt het me mee te beginnen. En scholen, waarom zouden er niet op bepaalde scholen dit beleid moeten komen van... Laat het ding maar gewoon tijdens in ieder geval lesuren lekker in die kluis. Want ja, zeker wat betreft concentratie is het bewijs echt overweldigend dat het echt niet oké is om het ding erbij te
doen. Maar heb je kinderen of niet?
Ja.
Hoeveel?
2.
Hoe oud zijn ze?
5 en 7.
Oké. Hebben ze al een telefoon? Oh. Nee, hè? Nog niet. Als ze hebben.
Nee. Kijk,
wanneer krijgen ze hem?
Ze hebben geen telefoon, maar wel een, het is wel een dagelijks gevecht om de iPad.
Er is 1 iPad in huizen, Franke?
Nee.
Meerdere. Oké. <Okay. laughs> hoe ga je dat zelf aanpakken als ouder? Even niet als hoogleraar, maar als ouder met de 2 kinderen.
Nou, ik zou er ook wel ik zou er wel over nadenken en inderdaad wel een soort beleid voeren van hey, niet te veel. En ik ben het ook wel met jou eens dat het denk ik zeker een invloed heeft op de ontwikkeling van het kind in de zin van de aandacht die je aan dingen kan richten. Dus je kan je aandacht inderdaad maar 1 keer verdelen, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat soort, ik zie ook wel nadelige invloed van veel smartphone gebruik. Het enige wat ik zeg is van, nou ja, laten we niet al te snel over verslaving spreken. Dat is,
Maar daarom even nu hebben, zonder al te veel op jouw gezinssituatie in te gaan. Maar ik ben benieuwd wat je dan zelf, waarvan je zelf zegt, oké, ik limiteer bijvoorbeeld die iPad of televisie of een smartphone op een gegeven moment. Want dat is omdat je bang bent dat ze... niet meer in volzinnen kunnen praten straks? Dat ze hun aandacht niet meer kunnen vasthouden?
Nee, het is meer dat ik ook belangrijk vind dat ze buiten spelen en niet gewoon alleen maar op die iPad zitten te kijken en gewoon met vriendjes spelen, sociale contacten, dat soort dingen.
Ja. Ja. En dat is iets wat je als ouder doet en wat je misschien ook straks van een docent verwacht?
Ja. Nou ja, kijk, het concurreert wel heel sterk met sociale contacten, zeg maar. Want het is natuurlijk veel makkelijker om een filmpje te kijken dan andere sociale dingen te doen, te gaan leren, dat soort dingen. Het is veel gemakkelijker en veel makkelijker toegankelijk, zeg maar. Dus de verleiding voor kinderen is heel erg groot om die iPad te pakken of later een smartphone.
Ja. Ja. Vragen uit de zaal. Er waren een paar mensen die geholpen moesten worden. Is dat gelukt? Stilte? Ja? Ga je gang.
Ik heb wel een vraag, want het ging wel over smartphone gebruik met de kinderen bijvoorbeeld of op school. Maar hoe zit het dan met werk?
Met werk? Ook daar, dat is inderdaad het punt wat nog niet echt aan bod is gekomen. Maar er zijn dus 3 dingen waar best wel veel wetenschappelijke consensus over is. Dat is die concentratie, die empathie en stress. Door het vervagen van grenzen tussen werk en privé kom je minder vaak aan hersteltijd toe. En als er 1 ding heel belangrijk is voor bij bepaalde type mensen, de meeste type mensen, om burn-out te voorkomen, is het hersteltijd. En telefoons kunnen ook helpen om stress wat te verlichten, omdat je even snel tussendoor een mailtje kunt beantwoorden. Maar het vervagen van grenzen tussen werk en privé, daar draagt die telefoon aan bij. En dat is heel slecht voor burn-out. En het is weer een beetje correlationeel, maar de afgelopen jaren is het aantal burn-outs enorm gestegen. En er zijn veel te veel factoren die daarin meewegen, maar er zijn wel heel veel serieuze stressonderzoekers die denken, dat ding speelt er toch wel een rol in.
Heren, eens, Tony?
Ja, is dat ook niet een kwestie van kennis en opleiding bij de personen die technologie gebruiken? En ik, als ik even naar mezelf kijk, als ik een moeilijk paper moet schrijven, dan zet ik mijn internetverbinding uit op hardware niveau, zodat ik hem zelf 3 uur niet meer kan aanzetten. Ja. Ik zou niet weten hoe ik het moet doen, maar nou, ik schrijf nooit zo goed papers.
Nou ja, ik heb het ook gedaan voor mijn boek, maar je moet dat dus inderdaad wel heel bewust doen. En juist omdat op dat ding alles in 1 thuisscherm staat, je werkmail en Twitter, betekent het dus dat als jij aan het ontspannen bent en zelfs als je Netflix aan het kijken bent, zie je wel dat werkmailtje binnenkomen. En dat soort filters, om dat heel fijnzinnig te doen, dat je als je op de bank thuis zit even geen werkmail pushbericht krijgt, Ik ken ze niet, maar dat zouden inderdaad oplossingen zijn voor dat probleem.
Maar de correlatie tussen smartphone...
Wat je in het verkeer ziet, zeg maar. Dat,
wat zei je?
Wat je in het verkeer ziet, dat de smartphone zichzelf uitschakelt op sommige momenten.
Nou ja, maar je ziet dat zeg maar, op plekken waar het echt leven en dood is, bijvoorbeeld verkeer. Apple heeft net aangekondigd dat ze ook een soort van verkeersknop in hun telefoons gaan inbouwen. Dan kan het. Dan komt het ook vaak door overheden. Die verkeersknop, dat is gewoon doordat overheden zeiden, kap nou met bellen in de auto en iedereen ging er toch mee door. Mm. En toen naar de fabrikanten zijn gegaan om dit soort manieren te bedenken. Alleen in werk-privé-balans heb je dat soort hele sterke drijfveren nog niet voor die bedrijven.
Ja, we hebben het nu over de correlatie tussen smartphone en burn-out bijvoorbeeld. Hè? En tussen smartphone gebruik en ongelukken. En ook de vervolgens de maatregelen die daaruit voortkomen. Tony, zeg je eigenlijk, kun jij daar iets in vinden, die correlatie tussen... Nou ja, we hadden hier wie van u was eigenlijk bij de burn-out-avond dit najaar? Eén? Nog een paar handen. De Arminius zat stampvol, 650 mensen. Dat waren allemaal mensen die, zoals jij zegt, wel grotendeels hoog opgeleid waren, waarvan je zou kunnen verwachten dat ze op de een of andere manier ook wel zichzelf een beetje inperken. Ja. Zeg je dat is dan nog van dat is een eigen verantwoordelijkheid van één ieder om bijvoorbeeld...
Nou, ik denk dat het sowieso dat je niet burn-out-achtige situaties alleen aan de persoon moet toeschrijven. Dat is altijd ook de omgeving, denk ik. Volgens mij is dat wel bekend. Maar ik heb laatst eens in de wetenschappelijke literatuur geprobeerd te vinden of er nou een hard verband was tussen de introductie überhaupt van computers en dan smartphones en het optreden van burn-out. Ja, ik kon dat niet vinden. Ik vind het heel logisch klinken, maar ik heb daar geen hard bewijs voor.
Maar het is ook wel heel lastig om hier echt de sluitende data voor te vinden.
Nou, er is van alles veranderd sinds de tijd van mijn ouders. Hè. Werk is veel sneller geworden, de productiedruk is veel hoger.
Er zijn heel veel factoren.
Vroeger werd je professor met een half boek en nu moet je 27 papers geschreven hebben. Dat is in één generatie gebeurd. En we hebben heel erg de neiging met z'n allen, en ik denk dat het ook belangrijk is, om nieuwe glinsterende dingen zoals de smartphone heel erg centraal te zetten en dat een enorme invloed toe te schrijven. Mm-hmm. En ja, het is wel degelijk nieuw en van groot belang, maar je moet het denk ik wel in context zien. Er is nog meer veranderd in de samenleving.
Ja, maar dat is ook een manier waarop je eigenlijk alle invloed van die glimmende dingen een beetje terzijde schuift. Van ja, dit is in het brede spectrum. Terwijl als je een apparaat ziet waarin zo ontzettend veel samenkomt en waar zoveel mechanismen spelen die waar wel heel goede data voor zijn over gevolgen op stress, op concentratie, dan lijkt het me ook goed om op een gegeven moment te zeggen, kijk eens naar dat ding en misschien moeten we daar wat aan veranderen. In plaats van dat je vervalt in wetenschappelijke definities die heel belangrijk zijn als je academisch onderzoek doet, maar gewoon voor praktische toepasbaarheid, is dit misschien wel genoeg om te wijzen naar het apparaat.
Lijkt me een heel mooi experiment.
Maar dat krijg je vanzelf volgens mij. Als je op een gegeven moment, je zei net al van, in het begin is een smartphone heel erg leuk en iedereen zit games te doen. En op een gegeven moment krijg je dat de maatschappij zichzelf corrigeert, zeg maar. Ja. En inderdaad wat Apple doet, uitzet in het verkeer. Ja. Dus dat krijg je op een gegeven moment vanzelf. Ik geloof niet dat je daar heel veel aan moet doen. Ik leg de link weer met verslaving.
Ja, stop ik ermee.
Vroeger zat cocaïne in hoespastilles, zeg maar. En op een gegeven moment gaan mensen denken van, hey, volgens mij is toch niet alles helemaal oké. En ja. Dat systeem krijg je hier misschien ook van.
Ja, maar dat gaat toch niet allemaal vanzelf? In Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld gezegd, het is een goed idee of een slecht idee als medewerkers 's avonds nog een e-mail moeten beantwoorden. En dat is gewoon een beleidsmaatregel afgekondigd.
Het recht om offline te zijn hebben we inderdaad ingevoerd.
Moeten we dat in Nederland ook doen?
Maar ja, kijk, ik ben het wel deels met je eens, maar zonder dat er discussie over wordt gevoerd, zonder dat je in actie komt, zonder dat er boeken over geschreven, zonder dat de wetten worden gemaakt, verandert er dus niks. Dus als je alleen maar beschouwt en kijkt van, nou, het zijn golven en die... Maar er moet wel iets gebeuren om die golf in gang te zetten.
Maar Wouter, in Nederland recht om offline te zijn 's avonds? Goed idee, net als in Frankrijk?
Nee. Ja, hoe ga je dat handhaven? Ik snap
het. Werkt het eigenlijk in Frankrijk?
De discussie is goed en het is goed als werknemers collectief met werkgevers, bijvoorbeeld met vakbonden en werkgeversorganisaties, dit een punt van gesprek maken en zorgen dat daar heldere afspraken over worden gemaakt. Maar een door de overheid opgelegd recht om offline te zijn, ja, ik zou niet weten hoe je dat handhaaft.
Okay. Maar om nog even de link te maken, nogmaals met verslaving, het werkt ook gewoon niet. Als we dingen verbieden, heroïne, cocaïne wordt nog door heel veel mensen gebruikt. Het heeft geen nut om dingen te verbieden volgens mij. Je kan beter inderdaad wijzen op de eventueel schadelijke effecten en daar een soort stimulerings- of afremmingsbeleid van maken. Maar verbieden helpt volgens mij echt helemaal niet. Hmm.
Klopt dat? Is dat ja, sorry, het is nu, maar bijvoorbeeld bij roken is het toch zo dat bijvoorbeeld de prijs verhogen en smerige plaatjes erop heel weinig heeft geholpen, maar de grootste invloed is geweest om mensen niet meer in de publieke ruimte te laten roken?
Nou, het vermindert wel, maar er zijn altijd mensen die gevoelig zijn en ik weet zeker als roken verboden zou worden, zouden er nog heel veel roken
maar
zijn.
Maar de vergelijking roker smartphone is natuurlijk nogmaals, anders dan roken of heroïne zijn smartphones heel nuttig. Je kan inderdaad in de openbare ruimte smartphones gaan zitten verbieden. Maar dan lever je ook alle winstpunten daarvan in.
Maar het gaat erom wat je doet op je smartphone.
Ja. Wil ze graag concrete oplossingen uit deze avond halen, heren? Dat snappen jullie toch wel?
Ja, je moet gewoon Facebook deinstalleren.
Oké, een vraag hier.
Ja, ik ben benieuwd, waarom zou je het heel erg moeten gaan reguleren, bijvoorbeeld naar kinderen? Ik mocht niet te veel achter een 56 kilobit verbinding zitten bij mijn ouders vroeger toen dat net opkwam. Nu is er een smartphone, nu is weer iets wat nieuws. Naar mijn mening is het een soort van terugkerende cyclus. Wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld naar het verleden? Oké, mensen kijken nu ook minder tv, maar zitten meer op een smartphone. Is dat erg? Wordt er ook gekeken naar een totaal soort van nutteloze tijdsbesteding op een dag? Die wij misschien wel allemaal wel gewoon standaard doen als een soort van dagdromen. Er wordt heel erg gefocust als een soort van storm in een glas water van, oh jee, de smartphone. Maar ondertussen kijken steeds minder mensen tv.
Verplaatst het niet gewoon, bedoel je eigenlijk? Dus de ene nutteloze activiteit komt voor de andere in de plaats?
Het lijkt wel te accumuleren. In ieder geval in Vlaams onderzoek lijkt
te nemen, betekent dat
het
niet?
Het stapelt, laat het zo zeggen. Ja. het ene gedrag stapelt wel aardig op het andere. Natuurlijk gaat het wel ten koste van tv kijken ook, maar dus het is zeker niet zo dat het één op één vervangen wordt. Mensen zitten gewoon meer tijd achter schermen. Wat niet per se een probleem is natuurlijk, maar voor sommigen wel. Ja.
Dit levert de nuance. Meer vragen? Bent u allen gekomen, of hebt u gehaald waar u voor gekomen bent? Dat vind ik altijd even belangrijk om te weten. Ben jij een problematische smartphone gebruiker?
Nee, ik zit er een beetje tussenin. Maar ik vroeg me af, we hadden het erover dat de smartphone verslaving dus misschien nog geen verslaving is. Ik weet niet zeker of gameverslaving dat wel is. Maar ik was benieuwd naar jullie mening over hoe dat zich zou kunnen ontwikkelen. Kan het zich ontwikkelen tot een verslaving, denken jullie?
Ik weet wel dat er bij gameverslaving al iets meer onderzoek gedaan is. Maar Tony weet daar volgens mij veel meer van. Maar als je mijn eigen mening vraagt, zie ik daar wel heel erg vergelijking in, zeg maar. Van de negatieve effecten van gameverslaving zijn niet zo heel sterk als bij een gewone verslaving. Misschien een beetje vergelijkbaar als met smartphonegebruik. Het is een beetje levensfase gebonden, de verslaving. Als je op één moment kijkt naar een zogenaamde gameverslaafde, dan is een jaar later niet meer gameverslaafd. En dat is bij een echte verslaving is dat niet zo. Een alcoholist is een jaar later, een hele grote kans dat hij nog steeds alcoholist is, sterker nog zijn hele leven. En dat zie je bij dit soort dingen, in ieder geval bij gameverslaving, dat neemt gewoon af naarmate mensen wat ouder worden.
Is er ook een verschil tussen stofjesverslaving en gedragsverslaving?
Nou, de enige gedragsverslaving die het dichtst in de buurt komt, daar is ook echt heel veel onderzoek naar gedaan, is gewoon gokken. Dat is een echte vrij lastig uit te roeien, in ieder geval van af te komen, echte verslaving, zeg maar. Meer dan game en smartphone en andere. Dat staat nu ook om die reden ook in die DSM.
Wat dat betreft is het wel dan interessant dat juist die mechanismes die in gokkasten worden ingebouwd, nu ook weer in smartphones worden ingebouwd. Ja. Dat misschien toch een sterkere verslaafmaker is dan andere.
Een van de centrale componenten in verslaving is het optreden van gigantische problemen. Het dysfunctioneren van de persoon. En met gokken ben je veel sneller dysfunctioneel dan met gamen. Dus er zijn wel mensen
die. Dat kost heel veel geld natuurlijk.
Er zijn wel mensen die een hele ontwikkelingsfase missen. Omdat ze van hun 10e tot hun 20e alleen maar League of Legends zitten te spelen, bijvoorbeeld. Wat niet zo'n goed idee is. En ja, die hebben vervolgens minder ontwikkelde sociale vaardigheden buiten het spel. Ja, dat is een probleem. Maar ik heb gokkers geïnterviewd vorig jaar. Die mensen zijn suïcidaal. Die zijn hun huis kwijt. Die hebben geen rode cent meer. En dat komt omdat gokken gewoon geld kost. Dat is wat de activiteit inhoudt. Dus in die zin. Maar aan de andere kant, gameverslaving laat zich heel goed behandelen met reguliere verslavingstherapieën. Dus als je iemand hebt die er niet al goed aan toe is en die heel erg veel gamet, nou, die mensen lijken best goed behandelbaar met verslavingsmethoden. Ja. Dus in die zin denk ik vanuit klinisch perspectief maakt het niet altijd eens zoveel uit.
We hebben een vraag achterin hier.
Jullie zeggen dat eigenlijk smartphoneverslaving niet dysfunctioneel is op dit moment.
Maar is dat niet ook omdat we eigenlijk allemaal smartphone verslaafd zijn? En we allemaal in het café niet aan het achter de gokkast staan, maar achter onze telefoon staan? Dus waarmee de dysfunctionaliteit in die zin eigenlijk niet opvalt, omdat iedereen eraan meedoet.
Net als alcohol in sommige kringen heel normaal is geworden, bedoel je eigenlijk?
Precies. Okay. En dan had ik eigenlijk nog een tweede vraag. En dat is het punt van dat blauwe licht wat erin zit, waardoor we allemaal niet meer kunnen slapen. Waar ik persoonlijk echt last van heb. Als ik veel aan het appen ben, slaap ik slechter.
Het
lijkt me heel dysfunctioneel.
Wat zei je, Ingmar?
Er is een heel makkelijk knopje op je telefoon waarbij je dat blauwe licht uitzet.
Ik heb een hele oude iPhone, dus dat werkt niet. Maar goed.
Zijn we niet blind voor die verslaving omdat we allemaal smartphone verslaafd zijn? Dat is de eerste vraag.
Een deel is inderdaad functioneel, maar ik blijf ergens iets houden van, je moet er echt zware nadelige gevolgen van hebben, zeg maar, dat je baan verliest, relatie naar de knoppen gaat, dat soort dingen. En dat zie ik bij smartphone gebruik gewoon niet.
Ze is er niet mee eens, Ingmar.
Maar dat heb je toch met roken ook niet? Daar krijg je wel kanker van en dan ga je aan dood. Uiteindelijk, na 40 jaar. Nou, maar we weten niet wat de gevolgen zijn van smartphone gebruik na 40 jaar.
Maar jij denkt dat mensen doodgaan aan smartphone gebruik na 40 jaar? Of?
Ik denk...
Ja, dat kunnen we heel makkelijk testen.
Geestelijk wel, ja. Ja.
En hoe bedoel je dan geestelijk?
Ik denk dat je er geestelijk volledig van afstomt. Omdat iedereen met elkaar alleen maar een soort van op zijn telefoon aan het kijken is. En in plaats van dat ze met elkaar in gesprek zijn, denk ik dat het geestelijk best wel verneucratief is.
Ja,
dit is een leuke denkexercitie. Gewoon, want eigenlijk zeggen jullie op basis van wetenschappelijk onderzoek, weten we het nog niet helemaal, het zou kunnen. We zien mits maar daarentegen nuance, hè, dat doen wetenschappers, dat mag ook natuurlijk. Maar het kan, wat Tara net zegt eigenlijk, dat wij over 30 jaar hier zitten en dat de zaal of leeg is, of dat er... alleen maar randdebielen zitten hier, die nog geen, die niet fatsoenlijk kunnen nadenken, die inderdaad niet empathisch zijn. Komt het nooit bij jullie op dat we misschien wel eens die kant op gaan? Ingmar, ja, helemaal niet.
Bij mij niet, nee.
Optimistische wetenschapper.
Maar hoe kijken jullie naar, ik weet niet hoe dicht je op dat soort onderzoek zit, maar het veranderen van het brein in de ontwikkelfase van kinderen, ja, gewoon echt anders rewiren. Gebeurt dat? Is dat? Want ja, dan kan je dus wel op lange termijn wel echt best wel heftig voorgekomen.
Maar het is al heel lastig. Wij doen op dit moment onderzoek naar de gevolgen van alcoholgebruik op de hersenen van jongeren, zeg maar. Dus pubers die beginnen rond een 11, 12e met drinken. Je hebt gigantisch grote groepen nodig en om een heel kleine effecten, zeg maar, aan te tonen.
Ja, oké, maar dus
daarvan weten we wel dat het iets zou moeten doen met de hersenen. Dus dit soort onderzoek is wel echt heel erg lastig. Ik ken de onderzoeken ook die laten zien van, hey, het heeft effect op de hersenen.
Wat vind je daarvan?
Vaak zijn dat functionele, dat is een beetje technisch, maar het is over de werking van de hersenen, zeg maar. Dus dat de hersenen anders gaan werken, dat zou kunnen. Maar dat is reversibel. Of het echt invloed heeft op de structuur van de hersenen, zeg maar, dat betwijfel ik heel erg.
En daarmee zeg je de kans dat we hier over 30 jaar met alleen maar idioten zitten die niet fatsoenlijk kunnen nadenken en niet met elkaar kunnen communiceren en geen gevoelsleven meer hebben, dat gaat zo vaak niet lopen. Ja. Tony ook niet?
Ja. Kijk jongens, zijn we met z'n allen verslaafd aan schoenen en op stoelen zitten? Ja.
Ja, maar schoenen zijn niet slecht voor je concentratie.
Maar wacht even. Op stoelen zitten heeft echt super funeste gevolgen op lange termijn. Ik heb zeker weten kortere hamstrings, dat merk ik in de yogales, omdat ik van mijn baas 8 uur per dag achter een bureau moet plaatsnemen. Dat is psychologisch en lichamelijk super slecht voor me. Maar we doen dat met z'n allen. Ja, zijn we dan met z'n allen mentaal gestoord dat we dat toestaan?
Nou, de waaier aan effecten van zitten of van schoenen is wel echt anders dan die van de smartphone. En daar is, ik bedoel... Ik waardeer dat jij wil stevige data zien en je wil empirische dingen hebben bewezen tot aan het naadje. Daarom ben je wetenschapper. Maar er zijn echt wel dingen aan de hand en daar zijn ook echt heel stevige onderzoeken naar gedaan dat die smartphone ons echt wel verandert. Concentratie, empathie, stress, dat zijn gewoon meetbare dingen. En als we dat massaal doen, dan ben ik het toch ook wel eens met de dame achter in de zaal. Dat we daar misschien weg wel door veranderen. En tegelijk de vraag, als we met z'n allen... die verandering doormaken, hoe merkbaar, hoe erg is het dan eigenlijk nog? Maar dat die verandering plaatsvindt, dat lijkt me wel behoorlijk boven water staan.
Ik ben het met je eens, maar ik heb overigens ook gelijk over de stoelen. Dat doet ook iets met je lichaam.
Ja,
ook iets slechts.
Ja. Maar één slecht.
Ja, maar verandering, daar kunnen we tegen zijn. Ik denk, je hebt helemaal gelijk, dat moeten we in de gaten houden. Maar laten we dat een beetje op een kalme manier doen zonder... Ik raad iedereen aan om het boek van Sherry Turkle te lezen, Alone Together. En het boek van Manfred Spitzer met een beetje kritische blik. Ik heb allebei de boeken doormidden gescheurd. Na 30 pagina's, ik haat die boeken, ik kom er niet doorheen. Ik vind het getuigen van een enorm techno-negatieve houding. En ik ben ook niet overtuigd door de argumenten die ze gebruiken.
Ik vind nog wel een verschil tussen Sherry Turkle die aan MIT...
Maar het maakt me niet...
En Manfred Spitzer die vanuit een psychiatrische kliniek...
Ja, maar ze hebben allebei een gezaghebbende positie. Maar dat maakt voor mij niet zoveel uit. Ik lees hun betoog op dit gebied en ik ben niet overtuigd.
Maar
iedereen kan dat zelf lezen. Dus
ik ben het vooral niet eens met jouw stelling dat we hier maar vooral kalm over moeten doen. En dat heeft vooral te maken met de enorme bakken geld die erachter de industrie zitten. Die geen enkele prikkel heeft om dit soort negatieve effecten... te verzachten of te verminderen. Sterker nog, concentratie verminderen. Dat betekent ook gewoon dat je makkelijker af te leiden bent en dus weer gevoeliger bent voor de trucjes die ze inbouwen. Dus de negatieve effecten werken positief voor de enorme industrie die erachter zit. En dat is een industrie die 5 bedrijven die zijn... 10 jaar geleden waren de meest waardevolle bedrijven van de wereld, dat waren banken en energiebedrijven. Die gingen toen vrij ongereguleerd door het leven. Energiebedrijven, als die misschien iets beter waren gereguleerd op klimaatverandering, ook een extern effect, had de wereld er misschien wel anders uitgezien. We hebben gezien wat er gebeurd is toen we banken volledig ongereguleerd lieten gaan. Nu laten we technologiereuzen volledig ongereguleerd ons dagelijks leven, inkomen, onze data verzamelen, geen belasting betalen. Ik denk dat we ons hier best zorgen over mogen maken.
Gaan we toch nog een beetje mensen bang maken? Dat vind ik wel fijn, zo aan het einde van de avond. We hebben ruimte voor een paar vragen.
Feit niet direct een vraag, maar misschien meer een opmerking. Ik was het met jou eens, Wouter, dat die rol van die hele grote bedrijven heel erg relevant is. Maar waar we het nog niet zo heel erg over hebben gehad is... wat is de rol van ouders en binnen zo'n gezin? Want ik vind wel degelijk dat we hebben daar ook een eigen verantwoordelijkheid in.
Bent u ouder?
Ja.
Doet u het goed, vindt u?
Nou, mijn kinderen zijn al volwassen. Mijn kinderen...
Ja, en zijn ze een beetje goed afgeleverd?
Ja, best wel. Maar mijn kinderen roepen mij nu af en toe ter verantwoording als ik te veel met mijn smartphone bezig ben. Maar ik vind wel dat het heel erg van belang is dat je binnen een gezin bijvoorbeeld, als we het dan toch hebben, dat is ergens aan de basis, dat we daar voor onszelf ook een soort modus en geweten en principe in ontwikkelen. Want we moeten toch met die dingen, ik bedoel, ze de deur uit doen, denk ik, is niet reëel. Maar dat je daar een soort opvoedkundig principe in hanteert of zo. Of dat daar veel meer discussie over is. Van hoe ga je daar dan mee om?
Oké, u zegt eigenlijk de oplossing is er gewoon met elkaar over praten in gezinsverband.
Ik denk dat dat zeker veel meer zou moeten. En dat mag voor mij betreft ook best een bredere maatschappelijke discussie zijn.
Wie moet dat doen dan?
Ja, ik denk dat iedereen zich daar verantwoordelijk voor mag.
Wat wij aan het doen zijn vanavond eigenlijk. Ja, top.
Maar misschien, mag ik iets toevoegen?
Jazeker.
Ik werk dus bij het Trimbos Instituut en wij hebben een aantal infocentra, waaronder ook de Game & Info-lijn. Daar kunnen ouders heen bellen om kennis te halen over gamen. We hebben er ook een webpagina bij met een zelftest waar jongeren hun eigen gamegedrag kunnen testen. En daar komt dan uit, ja, jij gamet wat meer dan andere jongeren van jouw leeftijd of wat minder. We hebben voorlichtingsmateriaal voor ouders waarin ouders geïnterviewd worden, et cetera, et cetera. Dus ik ken het perspectief van ouders en het is super belangrijk om daar op een goede manier met je kind over in dialoog te gaan. Maar anderzijds heb ik ook de persoonlijke ervaring dat zowel hulpverleners als ouders het best wel moeilijk vinden af en toe om zich te verdiepen in die technologie. Ik geef dan als huiswerk voor een cursus om zelf World of Warcraft te installeren of League of Legends of een ander spel. En dat lukt de helft van de mensen niet. Maar hoe ga jij in godsnaam je kind opvoeden over League of Legends als je het niet eens kan installeren? En soms ook uit een soort aversie niet bereid zijn zelfs om op YouTube filmpjes te gaan kijken over zo'n spel. Want ja, ik heb er een hekel aan en wij doen dat niet en dat is niet voor ons. Maar helaas, het is heel snel in ontwikkeling.
Ouders zouden wel eens daar wat meer hun best in mogen doen, zeg
nou,
je eigenlijk.
Ik ben dan wat strenger tegen ouders, denk ik. En dan denk ik van ja, als je je kind goed wil opvoeden, dan moet je dat weten. He? Doe het maar, dat is jouw huiswerk. Ja. Anders wordt het een lastige klus, denk ik.
Hierachterin een vraag, Eckhart.
Heb je nog meer tips voor soort van om die verslaving dan te reguleren? Want ik heb Facebook verwijderd. En ik
net? Of...
Nee, niet net. Echt mij, echt al een jaar geleden ongeveer. En ik kan nu echt heel goed inloggen op de webpagina. Dus soort van helpen doet het niet.
Help Eckhart. Ja.
Laatst vertelde iemand mij dat, en dat is natuurlijk een hele oude oplossing, maar een werktelefoon en een privételefoon nemen. Zodat in ieder geval die twee niet de hele tijd in elkaar doorlopen. Kijk, een browser heb je op allebei. Dus als jij de hele tijd weer naar Facebook gaat, ja, dan gaat geen trucje van mij jou daar tegenhouden natuurlijk. Maar
er is niks wat een bewustzijn of een tool waar die zich ook zeg maar die dwangmatige de hele tijd via de webpagina Facebook inloggen, daar kun je hem niet bij helpen.
Nee, volgens mij zijn er niet filters die. Er zijn geen filters die dat doen. Maar ik dacht al dat ik een bedoel, Moment installeren. Dan heb je in ieder geval inzicht. Die appjes deinstalleren, zoveel mogelijk van die trucjes. Weghalen, dus pushberichten, blauwe vinkjes. Dat helpt al. En als je dan ook nog dat ding op gezette tijden gewoon even lekker in de lader laat, dan kom je al een heel eind, denk ik.
Maar vind jij ook dat de industrie daar een verantwoordelijkheid heeft? Want ik vind dat best wel lastig, want je kijkt ook naar Netflix en zo. Iedereen probeert zijn product zo aantrekkelijk mogelijk te maken, dat mensen zoveel mogelijk gaan kijken, zeg maar. Niemand gaat een saaie serie maken. Een ijsmaker gaat geen ijs maken wat niet lekker is. Dus ik denk dat ze allemaal hun product zo aantrekkelijk mogelijk proberen te maken. Dus ik weet niet of we daar de industrie voor kunnen gebruiken, maar eerder inderdaad wat de vrouw daar zei van we moeten misschien zelf daar meer bewust mee omgaan.
Omdat het gaat om tijd en dus een eindige bron, ontstaat er bij mensen en in de markt waarschijnlijk wel weer op een gegeven moment een behoefte aan het soort filters waar we het net over hebben gehad, die als jij thuis op de bank zit, voorkomt dat jij een werkpushberichtje krijgt. Of andersom. Dat soort filters bestaan nu niet, maar nou ja, hier zit weer een zaal vol. Dit is een onderwerp.
Maar bent met Tony, als je naar series kijkt, Netflix, er zijn mensen die binge kijken, zeg maar, die gewoon naar een serie beginnen en elke avond. En ik denk van ja, wat is dan het verschil inderdaad met games of smartphones?
Nee, maar dat heeft geen verschil. En je ziet ook dat die bedrijven, bijvoorbeeld Netflix, hanteert natuurlijk ook allerlei trucjes. Dat aftellen aan het einde van zo'n gekeken aflevering. Dat is om jouw aandacht erbij te houden. Dat zijn trucjes waar uitgebreid onderzoek naar is gedaan. Dat werkt. En ze kunnen ook nog eens een keertje al die trucjes uitgebreid AB testen. En bij de ene groep wel doen en bij de andere groep niet doen. Ze zouden zelfs Facebook kan targeten op gemoedstoestand. Ze zouden depressieve mensen andere trucjes kunnen laten zien. Omdat die daar gevoeliger voor zijn. Dus het is inderdaad veel breder dan alleen maar die smartphone. Alleen via die smartphone komen al die bedrijven bij ons. En kunnen ze die trucjes gebruiken.
Ik vind dat ze wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben. Ik vind niet dat je moet zeggen van oh, die kwade industrie die maakt veel te lekkere taarten en het is allemaal hun schuld. Dat ontlast de ouders en de personen zelf. En de overheden, denk ik. Maar ze hebben wel degelijk een rol. Alleen we lopen nog op de feiten vooruit. Er is nog geen ethische code voor gedragsbeïnvloeding binnen de industrie die gehanteerd wordt.
Nou ja,
en dezelfde mensen die jij aanhaalt, Nir Eyal, in zijn boek over habits. Wat dus het centrale boek is. Hoofdstuk 2 begint met, je moet een beetje uitkijken met deze technieken.
Ja.
Cursus over gamification, je moet een beetje uitkijken met deze technieken.
Ja, maar dat zegt hij er altijd zo bij. In de tweede alinea en vervolgens het hele boek met trucjes.
Het boek wat hij nu aan het schrijven
concreet,
is,
Tony,
gaat over de negatieve kant.
Moet er gewoon zo'n ethische code komen?
Ja.
En wie moet dat regelen?
Nou, we hebben net een redelijk pessimistisch beeld gekregen over de invloed van overheden. Dus ik zou het niet weten. Ik denk dat de industrie het niet vanzelf gaat doen.
Jij zegt die moeten komen. Is dat landelijk? Is dat iets wat Europa moet gaan regelen? Ik wil graag een actielijstje naar huis vanavond.
Nou, wat mij betreft mag Europa zich iets steviger opstellen richting die bedrijven over gedragsbeïnvloeding van consumenten. Ja, zeker.
Duidelijk.
Je ziet dat op de industrie op kunstmatige intelligentie al wel bezig is met ethische codes. Dat is natuurlijk een technologie die misschien nog wel veel doordringender in ons hele dagelijks leven aanwezig gaat zijn. En daar hebben de grote partijen, Facebook, Apple, Amazon, samen een verbond voor ethisch ontwikkelen van die technologie. Dat had je natuurlijk achteraf met smartphones ook moeten doen, maar je ziet nu in ieder geval dat de industrie daarmee bezig is. Misschien zouden ze daar ook wat meer over die gedragsbeïnvloeding kunnen nadenken.
Ja. We hebben nog tijd voor een paar vragen, hier achterin in ieder geval één.
Wat ik denk dat het lastige is aan zo'n smartphoneverslaving is dat het dus niet alleen ligt bij een individu of alleen bij de techbedrijven. Maar onze hele samenleving is ingericht op dat iedereen een smartphone heeft. Dat je continu van elkaar verwacht dat je dus bereikbaar bent. Veel informatie is alleen nog online te vinden. Vaak een belastingaangifte gaat eigenlijk veel makkelijker via de app dan online. Dus ik vraag me ook af in hoeverre dit iets is. We zijn ook het aan alle kanten zo moeilijk mogelijk maken als samenleving aan zich. Om dus af te komen van dit probleem. En ik vraag me ook af in hoeverre dus we dit banaliseren als een verslaving of dat het afdoen, dat het dat dus geen verslaving is. Omdat we het simpelweg nodig hebben, maar we hebben het zelf er dusdanig naar gemaakt dat het dus nodig is en geïnfiltreerd is in alles wat we doen. Dus wellicht ligt de oplossing helemaal niet in onszelf of in een technologiebedrijf, maar juist in alle andere aspecten binnen het dagelijks leven die alles hebben ingericht op het gebruik van die smartphone.
En dat is goed of slecht?
Goed.
Goed.
Ja, dat is wel goed.
Oké.
Maar wat ik ook ben in dit verhaal hoor, is dat we ook niet moeten vergeten dat het ook heel veel positieve aspecten heeft. We hoeven niet meer naar de brievenbus om die...
Nee, de positieve aspecten hebben we meer dan voldoende gehad. We hebben nog ruimte voor 3 vragen. 1.
Zijn nog maar negatieve dingen.
3.
Nou, kan er niet een soort van halve smartphone gecreëerd worden? Een soort Nokia versus iPhone? Want ik wil wel kunnen WhatsAppen, want daar ga je eigenlijk bijna niet meer zonder met foto's. En die TomTom ook. Dat je gewoon een iPhone hebt waar maar 3 apps op kunnen of zo.
Wat zeg jij?
Kanto, dan installeer je de rest toch niet?
Ja, waarom doet u dat niet?
Ja, omdat dan de verleiding toch wel heel groot is om inderdaad zoals je Twitter weer eraf en erop en eraf en...
U zegt Apple moet bijvoorbeeld, of Samsung, moet u tegen zichzelf in bescherming nemen?
Graag, want de Nokia die gaat weer net te ver terug. Maar de nieuwste iPhone is echt too much. Dus ik wil eigenlijk een soort Nokia met 3 apps.
Oké. De eerste iPhone kopen, gewoon, dat doet niks het op. Oké, we hebben hier nog een vraag. Ene laatste.
Nou, niet zozeer een vraag, maar meer iets waar je zelf bij stil kan staan. Is ook met dat bewustzijn van hoe jij zeg maar de drempel naar het gebruik van je mobiele telefoon wat hoger kan leggen. Door bijvoorbeeld de berichten voor bepaalde WhatsApp-groepen en dergelijke natuurlijk uit kan zetten. Maar überhaupt alle berichten, pushberichten uitzetten, verlaag die drempel al. En
dat soort simpele dingen ben je al mee geholpen, zeg je eigenlijk. Ja, ja.
Je dan ook minder snel... Ja, het gaat er een beetje om van, oké, wie controleert dat ding in je broekzak? Ben jij dat of zijn degene die jou proberen te contacten, degene die jouw tijd controleren? Dus bepaal jij wanneer jij naar je mobiel kijkt? Of is degene die jou bericht, zeg maar, degene die dat controleert?
Wie is het bij jou?
Dat ben ik zelf. Want...
Al heel lang ook?
Ja, zeker. Denk al... 1, 2 jaar.
Jij zit, oké, op het vervelende af begrijp ik uit zijn drukke geknik. Oké, laatste vraag. Wie had hem, ja?
Meisje achterin die zei het al een beetje, maar ik ben heel benieuwd wat de smartphone voor invloed heeft op je slaapgedrag. Of daar nog iets over bekend is in...
Het is van gamers, het is vrij goed gedocumenteerd dat niet goed is voor je slaapgedrag. Vlak voor het slapen, hè? Ik bedoel, niet in het algemeen. En dat heeft met 2 dingen te maken. 1, snelle knipperende beelden misschien. Maar ook mentale activatie. Als jij nog een heftig spel zit te doen, dan ben je mentaal gewoon nog best wel actief. En vlak voordat je gaat slapen, dan zou je eigenlijk langzaam iets rustiger moeten gaan worden en afbouwen. En dat proces wordt een beetje verstoord daardoor. En ik denk dat eigenlijk voor smartphones hetzelfde is. En dat blauw lichtverhaal, dat heb ik ook heel vaak gehoord. Ik heb er eigenlijk niet zoveel bewijs voor gevonden toen ik er wat meer over ging lezen. De onderzoeken die daarachter zitten, dat ging dan vooral over houthakkers ergens in Alberta, Canada. En die zaten dan te lang in een bos en dat ging dan mis door het licht of zo. Dat is het bewijs wat daarachter zit. Maar niet blootstelling aan een klein beetje blauwer schermpje. Ik ben daar nog niet zo van overtuigd.
Wouter?
Nee, ik heb dit onderzoek ook weggelaten uit mijn boek, omdat het een beetje te shaky was. Dus ik heb niet een pasklaar wetenschappelijk antwoord voor je. Wel een beetje anekdotisch, sinds onze slaapkamer smartphone vrij is. Merk ik wel echt dat ik beter slaap. En er was laatst een onderzoekje, dat was ook tegen mijn eigen principe, een Deloitte PR-onderzoekje over hoe vaak mensen hun smartphone 's nachts checken. Ik geloof 1/3 van de mensen doet dat wel eens. Dat merk ik bij mezelf ook. Nou ja, dat haalt je gewoon uit je slaap. Dus het is niet oké als je je smartphone naast je bed hebt.
En,
of er al consequenties gezien worden van veel minder slapen?
Daar heb ik me niet genoeg in verdiept om daar echt iets over te zeggen.
Oké. Eindigen we met deze voorzichtige, nuancerende
noot.
Maar we gaan aan de bar doorpraten en met deze mannen onder andere. Maar ik wil ze een applaus vragen. Daarna ga ik onze afsluitende act naar voren vragen. Maar voor nu een heel groot applaus voor Wouter van Noord, Mark Franken en Tony van Rooij.
Neem lekker plaats op de voorste rij. Ik ga heel eventjes naar... Hij zit nog druk te schrijven, maar voor de afronding van deze avond een heel groot applaus en doodse stilte voor Atta de Tolk.
Hallo allemaal. Hallo, ik ben Atta de Tolk. Mijn geboortenaam is Yazan Fuad Bishara. Dat is iets makkelijker. Ik ben een woordkunstenaar. Ik heb heel goed opgelet en ik heb een tekst geschreven die ik graag met jullie wil delen. Yes? Oké. Is daar iemand? Zijn we nog wel echt verbonden? Ons mobiele gedrag wordt steeds ongezonder. Wat is de echte boodschap van het bericht dat je als laatste hebt verzonden? En als dat niet verstuurd was, was er dan gedonder. 80 keer per dag onlokken is gemiddeld, dus niet eens bijzonder. Is onze telefoon onze beste vriend, verdreven ze de honden. Een aandachtspanne zo lang als een Snapchat. Hoe vaak gebeurt het nog dat je je telefoon weglegt? Krijg je dan het gevoel dat de wereld langzaam weg-ebt? Was dat het moment dat je echt gestrest werd? Is het onze schuld of zijn het de bedrijven erachter? Met psychische algoritmes die het brein verkrachten. Die doen alsof ze jouw ellendige pijn verzachten. Omdat we mentaal afhankelijk zijn als we een tijdje moeten wachten. Mentaal kapot, een junk op zoek naar een dopamineshot. Sociale druk, ze hebben iedereen op slot. Blijf vooral hangen, speel niet te kort, want op basis van tijd worden de advertenties verkocht. Geert stelde de vraag. Is de mens niet gewoon zwak? Ik ben verslaafd aan bastonjes, ik kan ze alleen eten per pak. Zitten diezelfde ingrediënten niet ook in dat mobieltje? Ze laten ons koek happen. Zo winnen ze onze zieltjes. Wat is onze levenslijn en onze hulpbron? Weten we nog waar deze ellende begon? Waarom is de telefoon opeens een verslavend ding? Hoeveel tijd heb je besteed aan je pocketline swing? Hoe vaak heb je je Nokia 3310 überhaupt gezien? En wat is de reden dat je huidige pokkie zoveel aandacht verdient? Lukt het je om zonder telefoon te chillen of ga je dan zweten en gaat je broek fantoom trillen? Als het je leven overneemt, dan is het toch te risky en toch kan het je weerhouden van het werken aan je scriptie. En als we de cijfers horen, dan schrikken we. Wacht, moet ik daar niet over twitteren? Ik zet het op mijn tijdlijn en ik tag de hele zaal, want iedereen was erbij, dus jullie retweeten het allemaal. Kudde gedrag, dat vertonen we best radicaal. Hebben we daarin als weldenkende gefaald? De verslaving is toch enigszins problematisch. De betovering lijkt magisch, maar is uiteindelijk tragisch. Hoe leven we een leven geschreven met allemaal spaties? De beste smartphone ooit bestaat niet. Is het een spiegel of een weerspiegeling van een bedriegspel? Ik heb een nieuwe telefoon, want de huidige is niet snel genoeg. Geen troep, hij doet het nog wel. Maar ja, ik ben door mijn provider gebeld. En ik mag vernieuwen. Heb ik dat nodig? Nou, die vraag is overbodig. De nieuwste gaat langer mee en het beeldscherm is een stukje groter. Voor de rest verschillen ze niet veel. Maar ja, als je niet upgrade, dan staat je leven toch stil. De verslaving maakt ons ziek als de griep, terwijl Wouter met zijn vriendin geniet in smartphone-vrij gebied. En ook op die plek beheerst hij zijn impulsen niet, maar bij good vibes en vibraties geeft dat niet. iPhone versus Samsung. Gebruikers zijn bendeleden. Tech-groepies die hun tech-artiesten een stem willen geven. Bedrijven, machtiger dan hele landen en overheden. De papieren wereld is digitaal begraven en heeft zich overgegeven. Zelfs politici en presidenten zijn ondertussen verslaafd. Wedden dat Trump met een phone onder zijn kussen slaapt? Nachtmerries over fake news krijgen de overhand. Is er een Noord-Koreaanse internetblokkade in zijn dromenland? Lui lekkerland, de Play Store heeft ons steeds verwend. We will make your life great again. We zitten gevangen achter de schermen. Is er iemand met een permanente screenlock die ons kan beschermen? Want als je niet oppast, verandert je telefoon in een gokkast. En dat ding heeft slimme streken, alsof Steve Jobs een vos was. En ik snap wel dat die man ontzettend trots was. Want de App Store is een soort doolhof waaruit niemand ontsnapt. Een vrouw uit het publiek vroeg, kan er niet iets nieuws worden getest? Ik wil een smartphone die is gezakt voor de IQ-test. Een simpel antwoord voor de vraag die als laatste was, een smartphone gebruiken is niet goed voor je slaapgedrag. Voor je je WhatsApp-gesprekken gaat checken, mag je beseffen, er is nog een echte wereld om te ontdekken. Je wint geen bokswedstrijd als je bang bent dat je klappen krijgt en het leven komt dichterbij bij een legere batterij. Het echte leven is offline. Probeer het een keer. Ik beloof je dat het tof zal zijn. Dank u wel. Dank u wel.
Atta de Tolk, dank dat u er was. Mijn naam is Geert Maarsen en mag ik een dank voor Atta nog een keer, maar ook voor Tony, Ingmar en Wouter van Noord. En we gaan een biertje drinken.